Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De Pantelitsch podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
For me, they can have just lot of goals, lot of fun and some other things.
Pantelitsch komt erin.
Pantelitsch, dat is heel mooi.
Pantelitsch, afgedraaid. Pantelitsch doet het weer zelf. En maakt hem nu alsnog. En dat doet hij. Ik kan niet anders zeggen.
Een juichendavre langs de velden. Voor ons dierbaar.
Freek Jansen. En vandaag hooggeëerd publiek. Namelijk... Ja. Hedwiges Maduro aan tafel bij
ons. Een international aan tafel.
Een ongeslagen international aan tafel.
Ja, ja, klopt. Nou, toevallig in, nou, als ik er gelijk op mag inhaken. Inderdaad, met een vriendengroep. Had ook eentje die echt van de feitjes is. En die vertelde ik dat vanochtend dat jij te gast werd vandaag. Dus die wist gelijk op te lepelen van langs de ongeslagen reeks van alle internationals of zo.
Ja, ik wist het pas. Ik had het pas door ook na wedstrijd 15 of zo. Oh, ja. Ik zei, je hebt nog niet verloren, hè, met het Nederlands elftal. Toen ging ik op letten. En ik weet nog wel een wedstrijd, volgens mij was het Uruguay, stonden we achter. Yeah. En toen kwam ik erin de laatste 10 minuten of zo. En dat telt natuurlijk ook. Ja. Dus speelden we gelijk, als we ongelukkig. Ja. Dus het bleef in stand.
Dus maar ben je gewoon de rest van je leven eigenlijk altijd een quizvraag bij de voetbalkennis.
Ja, mooi.
Ja. Eigenlijk hoop ik ook wel dat eigenlijk die record wordt verbroken. Natuurlijk, ja. Weet je. Dan doen we het goed.
Ja.
Maar,
nee, dat hoop je echt niet.
Ja, dat mensen me niet zien, hè.
Ja. Nee, heel goed. Nee, maar hey, hartstikke leuk dat je er bent. Superleuk.
Ja. Ja, we hebben voor het eerst een gast die daadwerkelijk het Ajax-shirt heeft gedragen. Tenminste, daar betaald voor werd. In plaats van in de fanshop heeft gekocht, zou ik maar zeggen.
Ik zit te denken, ja, inderdaad. Ja. Wat is jouw mooiste Ajax-shirt? Qua draaiboek, Arco heeft het draaiboek, qua rolverdeling. En ik spring in ieder geval hak op de tak, dus ik kan alle kanten op gaan. Maar we hadden vorige week heel lang over de shirt, over het nieuwe uitshirt. Welk shirt wat jij nou hebt gedragen in jouw Ajax-tijd, heb jij nou voor je echt het mooiste shirt?
Ik vond die goudgele mooi, persoonlijk.
Waarmee je scoorde in de Kuip.
Ja,
daar gaan we het zeker nog over hebben.
Ja. En zwart vond ik ook altijd heel mooi. Helemaal zwart met rood.
Met het rode lijntje erop.
Die rode lijn, ja. Ik vond ook een bepaalde uitstraling hebben.
Dat was onder wie was dat?
Even kijken, volgens mij Henk ten Kater was nog in die tijd. En ook nog onder Koeman, hè? Want er waren twee zwarte. En volgens mij onder Koeman die vond ik nog ietsje mooier.
Ja. Was dat ook eentje met zo'n witte streep? Of is dat weer verder?
Nee, dat is dat op Umbro.
Dat was de Wampetto-tijd.
Ja, man, maar jij komt uit de jeugdopleiding natuurlijk. Ja. En in Nederland ook niet voor een andere club gespeeld. Van Ajax naar Valencia gegaan.
Groningen uiteindelijk, hè?
Groningen, ja. Welk jaar heb je debuut gemaakt? 2004?
2005 volgens mij. 2005.
Onder Koeman.
Onder Koeman, ja. En een dag later nam hij ontslag.
Ja. Oh, was het echt één dag later?
Ja.
Maar dat was ook
puur... Auxerre.
En dat was puur omdat hij jou dus...
Als het zo moet, als dit het niveau is...
Dit gaan we nooit meer doen. Een soort poppetje was jij
ervoor. Dat is heel grappig. Ruud Kron nam het over. Het is van de basis. Dus dat was mijn debuut, zeg maar. Echt officieel mijn basisdebuut. Was Rode JC uit.
Ja.
Dus dat was een hele rare week voor
mij. Toen had je een geweldige paas. Klopt
dat? Ja, ik schoot op de paal en Garistea scoorde.
Dat was.
En ik had dan nog een paas, zeg maar werd niet uitgescoord.
Nee, dat kwam ook in die vriendengroep ook gelijk voorbij van de OVO International. En die zei ook, dat is Arjen Bak heette die. Die wist ook, je moet ook over zijn paas bij Rode JC uit. Ik heb het niet allemaal direct voor
me, maar... Ik weet wel welke paas, dat is een tweede helft volgens mij op Rosales, want dat weet ik nog wel.
Ja.
Dat is een soort van steekpaas, en die was echt tussen drie man door.
Ja.
Sommige paas vergeten ik. Dus de paas, op een gegeven moment lukte alles een beetje, dat gevoel.
Ja.
Dus, maar dat is een hele rare week inderdaad, want debuut maken...
Trainen weg.
Ja, trainen weg.
Ja.
Ook nog een debuut, zeg maar, we stonden 2-1 achter en met die stand zouden we doorgaan.
Ja.
En met 3-1 zouden we uitgeschakeld worden. En ik zet echt letterlijk één stap in het veld. En ze nemen een corner en ze scoren.
Oh. Ja.
Dat was mijn debuut.
Ja.
En toen zei Koeman, ja, ga maar op 10 spelen. Want ik moest eigenlijk verdedigen in het veld.
Hoe lang voor tijd was dat?
10 minuten
tijd?
6 of 7.
Oké, okay, was echt in de slotfase.
Ja, ja, van, ja. We hadden tegen nu en dat was de wissel.
Ja.
En achteraf zeggen mensen altijd, je moet niet bij een corner wisselen.
Oh, ja, ja.
In dit geval werd ik volgens mij volgend
aanvallen. Dus, ja.
Dus het maakte niet uit qua organisatie.
Ja.
Maar ja, dat was wel een rare week voor mij. Ja.
En hoe oud was je toen?
18, 19 volgens mij. Ja.
Maar het ging heel snel. Want we gaan nu gelijk in, even kort op jouw debuut. Ik weet niet waarom we daar gelijk op inzitten. Maar want toen heb jij dat debuut gemaakt, dat Koeman ontslagen, Roda uit. En toen was het ook, eigenlijk een paar weken, toen kwam je ook al bij Oranje door Van Basten.
Ja.
Oh ja. Toen die nam jou echt
naar 5 wedstrijden.
Ja, maar ik had natuurlijk Van Basten al gehad in Jong Ajax. Dus is precies...
Dus je appte hem al van, ik ben er klaar voor.
Ik ben er klaar voor. Ik heb 3 wedstrijden gespeeld. Nee, helemaal niet. Ik had het helemaal niet verwacht.
Nee.
Maar ik speelde die 3 wedstrijden. En iedereen had wel een gevoel van, wie is die gozer? Want hij is wel wat normaal, wat groter van Ajax talent, zeg maar. Hè? Ja. Wat langer.
Ja.
En op het middenveld. Volgens mij de derde wedstrijd scoorde ik de winnende tegen NEC.
Ja.
Dus het ging super snel achter elkaar. Ja, en ik had ook niet gedacht dat ik direct geselecteerd zou worden. En het is super snel gegaan eigenlijk. Maar dat was ook te snel.
Maar Van Basten had volgens mij toen ook als missie toch om echt heel veel spelers ook een kans te geven. Weet je, om te laten wennen, te laten ruiken aan Oranje. Weet je, om echt aan een nieuwe basis.
Die had toen best een selectiebeleid. Waar, had altijd wel verrassingen bij.
Dat,
ja.
Dat was meer daarna.
Ja.
En in die periode toen ik selecteerde, hadden we echt met Cocu, Van Bommel en de grote namen, Nistelrooy. Dus
en toen kwam je daar binnen in die kleedkamer als jongen van 18.
Ja, stil zijn.
Ja. Ja,
ik weet hoe dat gaat. Tegenwoordig niet meer, denk ik, met deze generatie. Maar
toen was
wel,
het.
Toen was het wel gewoon trainen en je deed gewoon alles wat er gezegd werd.
Ja, dat is inderdaad wel, het is een generatie zeg je. Maar jij zit natuurlijk een beetje tussen die generatie in van echt de old school voetbal van de generaties van de sigarenwinkel naar je carrière, zeg maar. En de jongens van nu die opgroeien op social media en een brand zijn, zou ik maar zeggen. Jij zat net een beetje op tussenwereld, denk ik.
Ik kan beide generaties kan ik begrijpen, zeg maar. Ja, ik heb dingen meegemaakt, ook bij Ajax. Rondo bijvoorbeeld, zeg maar, de jongste moet altijd in het midden, dat vind ik nog wel normaal, in principe. Maar op een gegeven moment maakt iemand anders een fout. Ik heb die bal geen eens geraakt en ik moest in het midden, weet je.
Tijden van, noemen ze een paar mensen
wie... Ja, maar ook gewoon met Maxwell, Slater, toen trainde ik alleen mee.
Ja.
Trabelsi, Galasek.
Ja.
En dan zei ik van, waar moet ik in het midden, weet je. En dan staan die gasten, die lachen daar wel. En dan was Ruud Kool, die zei, ah, niet zeuren, je moet gewoon in het midden.
Ik
heb de bal geen eens geraakt, hè.
Ja.
Dus dan dacht ik, oké, weet je, dan ga ik maar.
Ja.
En zo ging dat. En als je dat nu doet, dan heb je echt, denk ik, nee, ik ga niet.
Ja.
En dan blijf je gewoon staan. Blijf je gewoon
staan. Ja, nee, dat is echt een heel verschil in hoe dat...
Wie ben jij dan?
Want hoe oud, hoe oud was je toen jij bij Ajax kwam?
Oh, ik weet niet, 15, 16 of zo.
Ja.
15.
Dus echt toen, en daarna uiteindelijk heel snel gegaan. Je bent ook heel snel dus vanuit daar met de vertegenwoordiger naar 11 gekomen. Onder 16 voor het eerst volgens mij.
Ja, direct al. Direct. Dus het ging heel snel. Ja. Uit een amateurclub uit Almere naar Ajax toe.
Ja.
En in het eerste jaar direct ook met Jong Oranje of Oranje onder 16 inderdaad. En eigenlijk dat helemaal vastgehouden tot het eerste.
Maar tegelijkertijd is het ook wel weer... in ieder geval voor veel talenten ook wel weer laat. In die zin, hè, de Matthijs de Lichtjes en Donny van de Beek, die echt op hun 8e, 9e, 10e bij de club. Bij jou was het eigenlijk tot je 15e was het gewoon lekker in Almere voetballen.
Ook, in principe wel. Ja, dat wel. Maar ook, dat is ook vrij laat als je nu kijkt naar de talenten die doorbreken.
Ja.
Doorbrak zeg maar in het eerste.
Ja.
Maar het verschil was dat in die tijd had je heel veel ervaring nog.
Ja.
Zeg maar qua leeftijd.
De middelleeftijd was gewoon hoger.
Ja, hoger. Ja.
Ja.
David Middels zei Galasek, Delsi, Maxwell, Escudé ook nog, Grigera.
Ja.
Al die gasten, die waren allemaal op leeftijd al.
Ja.
Dus je kwam niet zomaar in het elftal.
Nee.
En nu heb je heel veel jonge talenten en misschien maar 3 of 4
sterkhoudige.
Het is andersom. Het is nu andersom. Dus nu breken talenten, naar mijn mening, wat makkelijker en sneller door.
Ja.
En in die tijd was het echt nog, oh, het zijn er weer 3, weet je. En moeilijk kwam erin. Het was alleen maar Snijder of De Jong of Van der Vaart, weet je. En het is eigenlijk per jaar maar 2.
Toen was het eigenlijk unieker als je als talent doorbrak dan nu.
Ja, maar
ik denk dan vooral eigenlijk een paar jaar terug was het helemaal dat alles.
Verjongd ook, omdat natuurlijk, ik denk ook wel met geld te maken.
Ja.
Zeg maar aan de buitenlandse leagues. al die jonge gasten worden al snel weggekaapt ook.
Ja.
Sneller weggekaapt ook dan het eerste. Dus clubs moeten ook kijken naar hun eigen jeugd. Of eerder kijken naar hun eigen jeugd. Dus je hebt heel gauw jongens nu al van 18, 17, 19 die in het eerste spelen. Die eigenlijk nog niet klaar zijn. Hè? Die aan het ontwikkelen zijn. En dan worden ze weer weggekaapt.
Ja.
Dus en bij Ajax bijvoorbeeld de laatste jaren zie je ook dat ze het financieel net kunnen betalen. Ja. Dus die jongens kunnen langer blijven. En dan zie je ook dat er resultaat komt. En dat hebben ze goed gedaan bijvoorbeeld. En dat was daarvoor niet.
Toen was het eigenlijk veel op een hele andere manier hoe dat
elkaar. En dan had je altijd zeg maar... er was eigenlijk bijvoorbeeld Heitinga, een ervaren speler. Of dan Pals.
Ja.
En dan moet Michel blij zijn. Dan komt een ervaren
speler. Ja, en dan werd maar zogenaamd de ervaren speler maar gehaald. Ja. De beste man. En om het maar hebben.
Eentje, maar je moet minimaal 5 hebben.
Ja.
Weet je, eigenlijk per linie moet je gewoon iemand hebben die zegt van... Nou, jongen, je kan beter dit doen.
Ja, per linie. Ja.
En niet eentje. Want op een gegeven moment als je zelf niet speelt... Dat gebeurt er bij Westerman met Heitinga en noem maar op.
Dat gaat veel snel.
Dan kan je wel praten, maar op een gegeven moment een jonge gast denkt van maar je speelt zelf ook niet, hè?
Ja.
Zo, dat is gewoon een beetje de voetbalwereld, dus daar moet je als club wel naar kijken.
Je moet, en als jij op leeftijd haalt, wel echt kwaliteit wat het ook nog kan brengen.
Ja,
dat is natuurlijk,
of in ieder geval je moet meerdere spelers halen, die eentje in ieder geval die, of twee die altijd spelen.
Ja. Ja.
En bijvoorbeeld Schöne was super belangrijk altijd geweest, hè?
En als je op dat moment in dat succesjaar natuurlijk ook, dat je Daley Blind, Schöne, Tadic. Als je het dan hebt over in elke linie,
in elke linie een
sterk wat op leven. Ja. Hey, heel kort even, om toch, ik heb natuurlijk een paar korte vragen met korte antwoorden. Gaan we straks op in. Dat als eerst. En daarna wil ik even van Arco natuurlijk, de emotionele Ajax-ziet, weten. Hoe jij in al die jaren op de tribune het virus hebt beleefd. Dan kun jij alvast een beetje voorbereiden en eerlijk zijn. Hè?
Ja,
maar voor jou even, want in totaal, even goed als ik denk, ik ben elkaar op tel. 7 jaar Ajax, zeg ik dat goed? 16 gekomen en naar Valencia gegaan op je 22?
Ja, zoiets, ja.
7 jaar Ajax.
Nog meer, denk ik wel. Nog meer.
Ja, mooiste Ajax moment als speler?
Het eerste bedoel je? Of gewoon helemaal ook in de jeugd?
Je mag.
Nee, gewoon die goal tegen Feyenoord. Ja. Dat is simpel.
De grootste teleurstelling die je als speler van Ajax hebt gehad?
Ik denk ook wel. Ik speelde die wedstrijd niet, maar op doelstelde kampioenschap van spelen, zeg maar tegen PSV, weet je.
2007.
Dat was ook Tilburg. Je afscheid. Wat was je toen in Tilburg?
Ik was in Tilburg, ja.
Maar
je was geblesseerd.
Oh, je was geblesseerd. Dus jij zat daar op de lange zijde.
Dus ik zit alleen maar naar het scorebord te kijken. En ondertussen kan je ook naar de andere resultaten kijken.
Ja.
En ik vond het ongelooflijk dat je 1 goal.
Ja.
Lukken met de vrije trap.
Dus, achteraf is dat altijd zo makkelijk, maar... Zo pijnlijk was dat, want dan denk je echt van, hoe kunnen we godsnaam verloren tegen, weet ik veel, NEC of...
Ja. En je had ook nog tijd zat om te scoren die wedstrijd.
Ja, ja, ja.
Want wat dacht je toen vanaf de tribune bij die vrije trap, we hebben nu al eens besproken van Rogier.
Dat die, Rogier was het.
Die vrije trap nam, waar Perez bij stond en wie stond er
bij?
Dat was zo'n moment dat je op de tribune denk van, die moet erin.
En op een gegeven moment PSV, stond 1-1 volgens mij.
Ja.
Dus wij dachten van, ook wel van, dit kan niet meer misgaan, dus ze gaan echt niet 4 of 5 scoren. Ja, dat ook volgens mij de keeper
gewisseld.
Dachten we ook nog van
Veldhuis en Stojkovic erin. Ja,
waarom in godsnaam?
En Aad de Mos met een grote glimlach.
Dan denk je allemaal van, weet je.
Ja, ik was er echt dood ziek van.
Moet je naar jezelf kijken ook.
Ja.
En, dat doe ik dan. Denk je van, we hadden ook gewoon niet 2-0 moeten winnen. Nee. We hadden 5-0 moeten winnen van een ploeg. Weet je,
Tijd. Was toch ook dat seizoen met die 0-0 tegen Sparta met 32 doelkansen volgens mij.
Zulke wedstrijden. Ja. Over nadenken.
Ja.
Dat was wel,
maar dan zit je in de tribune, dan kun je helemaal niks doen. Kijk, in het veld is dat frustrerend, maar de tribune is vaak nog extra. Maar,
dus dat was wel...
Beste medespeler bij Ajax?
Ja,
je hebt er wel wat meegemaakt, hè? Je laat net gewoon simpel vallen slaan dan, Maxwell.
Ja, mee getraind slaan, zeg maar. Die vond ik echt geweldig. Maar echt meegespeeld, denk ik, Sneijder. Ik denk misschien dat de fans daar niet blij
mee zijn. Maar in deze podcast, bij mij kunnen het gewoon zijn, hoor.
Je zegt net eerlijk zijn. Dus
heel goed.
Die was wel echt...
En zijn jullie nou van dezelfde generatie?
Want hij is ouder.
Hij is twee jaar ouder, denk ik. Of 1 jaar. Ja.
84
dus hij zat altijd 1 lichting boven jou.
Dus ook wij. Dus wij keken ook automatisch. Zeg maar, bijvoorbeeld als ik in de BN zat en hij zat in de A1, weet je. Dan kwamen altijd die wedstrijden naar elkaar. Dat was hij ook niet normaal al, weet je.
Ja.
Dus wij wisten al van, die gaat echt het eerste halen. En op een gegeven moment speel je samen het eerste. En dan zie je gewoon dat hij gewoon echt super goed is.
Wat is echt zo goed? Wat, kijk, iedereen ziet natuurlijk zijn tweebenigheid. Ziet er, ja. Maar wat heeft bij jou ergens medespeler gezien? Waar je zegt van daar, dat was zo'n groot verschil met anderen. Dat was zo specifiek, ja, zo goed.
De tweebenigheid is echt een voordeel. Maar het wegdraaien, hij is zo klein, hè?
Ja.
En sterk, zeg maar. Dus zo'n bonk is het.
Ja.
Als je zijn kuiten zag, dan ook echt gewoon gespierd. Maar echt, ja. Dus het wegdraaien links, rechts.
Ja,
ja, dat is, als hij echt in topvorm was, was hij gewoon niet te halen. Want hij wist niet waar hij naartoe ging.
Hij kon echt buitenkant voet kon hij direct weg zijn. Hè? Ja.
En dan is hij klein, dus je kan hem in principe moeilijk ook vasthouden.
Ja.
Zeg maar, als
want met trainingen stond je vaak tegenover hem, kan ik me zo voorstellen.
Dus dat is ook lekker, hè? Want je wordt beter daardoor. Maar soms als je op de training en dan was hij gewoon niet te stoppen. En ja, dat slaat op de training ook wel op sommige momenten. Maar waar ik echt samen mee heb gespeeld bij Ajax, dan was het Sneijder.
En van je jeugdgeneratie, die 3 jaar natuurlijk dat je in de jeugd hebt gespeeld. Waarvan zijn daar nog mensen echt doorgebroken naast jou? Of juist niet, waarvan je
dat verwacht? Ja, ik heb wel een lichting met Babel zat ik ook nog wel in.
Oh,
die gingen door Urbi en Marielsen.
Oh, natuurlijk, ja.
Even kijken, wie zitten er nog meer? Kenneth Vermeer.
Ja.
Tom de Mul, ken je nog?
Ja. Dat was meer een beetje, bij hem had je altijd het gevoel dat eigenlijk een hockey ook een voetbalschoenen was. Maar als je naar hem keek.
Jongen, hij was bloedsnel, hè.
Oh ja, nee, maar als je hem zo ziet, zag je dat als een schijnetje zo. Ja, ja, ja.
Hij was volgens mij de snelste van de jeugd opleiding.
Oh ja?
Sneller dan Babel en noem maar op.
Top kwam de scooter.
Ja, echt. Dus niet normaal. Ja. Weet je, en het is net niet geworden ook niet bij de
blessures.
Hij ging ook naar Sevilla later.
Oh ja, heb je nog met hem bij Sevilla samen gespeeld?
Nee, ik kwam en toen ging hij weg. Was hij volgens mij net...
Hij is nu begeleider ook wel voor zaken van Vertongen ook onder meer.
Ja.
Ja.
Ja, dus ja.
Dus, beste trainer bij Ajax? Welke trainer heb je al echt... of die ene dag Koeman?
Koeman. Nee, dat heb ik veel geleerd. Nee, maar ik heb Blind heel lang gehad.
Oh, ja.
In de jeugd. 2 jaar in het, heb ik hem gehad in de jeugd, maar ook in het eerste natuurlijk gehad. Dus ik vond hem, heb ik heel veel van geleerd, zeg maar. Qua trainingen, dat je gewoon, hij maakte zeg maar, de spelers bewust van waarom je iets deed op de training.
Ja.
En heel veel spelers die gaan gewoon trainen en die zeggen, of die doen wat de trainers zeggen. Maar bij hem ging je echt nadenken van, oké, we doen deze oefenvorm omdat we dit willen, bij wijze van spreken. Ja, of de tegenstander
is slecht hierin. Dat zou ik niet zo snel bij hem verwachten dat hij dat communiceert.
Was goed, hoor. Ik denk ook dat hij een beetje pech heeft gehad met een paar resultaten en juist met misschien instappen. En,
timing is gewoon, je moet het mee.
Maar Spreem op dat vlak ook wel ondergewaardeerd, want ik vind dat het met Blind ook altijd was zo. Hij heeft natuurlijk zijn naam. Het is gek dat als ze clubs trainers zoeken, dat zijn naam nergens wordt genoemd. Terwijl, dat is al heel snel natuurlijk, maar hij is ook al bondscoach geweest, hij heeft ook al veel ervaring. En toch heeft hij zijn naam dan...
Ja, maar omdat mensen kijken naar resultaten. Toch om resultaten. En kijk, ik denk dat heel veel spelers, ook Sneijder daar, ze kunnen allemaal kunnen beamen van, het is echt een goede trainer. Helemaal bij de jeugd ook.
Ja. Je zegt, je hebt gewoon ook die timing en die muscle nodig. Ik bedoel, hij laat dan de licht debuteren. In Oranje zet hem weet je.
Met Bulgarije en dan gaat het helemaal mis.
Ja.
Met zoetende goal die ook nog eens eroverheen duikt. Ja.
Ja, dat soort momenten.
En dan ben je klaar.
Ja, win je daar met 0-3, is voor de lichte stabiele wedstrijd, dan ben je in één keer de bondscoach. Ja, hij had natuurlijk dat bondscoachschap
bij hem. Een trainer heeft altijd een soort van succesmomentje nodig.
Ja.
En het maakt niet uit wanneer, je kan daar altijd op terugvallen.
Ja.
En je ziet altijd nu met trainers, je hoort altijd inderdaad dezelfde trainers. Hè? Of het nou Fred Rutte is, of Ron Jans, ze komen altijd weer aan werk.
Of wat dacht je nu aan de hele Red Bull stal, nu in één keer, omdat het succes van Red Bull, dat het gaat over alles, af zou. Dus dat is wel...
Dus daar wordt heel sterk naar gekeken en eigenlijk begrijp ik het wel, maar het hoort eigenlijk niet zo te zijn natuurlijk.
Nee, maar met Blind heb je wel echt... En in het buitenland, wat zijn buitenlandse... Want je hebt buitenland natuurlijk heel veel... Ja. Ik kan me zo voorstellen dat je in Griekenland ook heel veel trainers hebt versleten.
In Griekenland hadden we elke maand in de tijd. Nee, maar Griekenland is een hele andere voetbalcultuur. Dus daar is het echt meer in de emotie.
Ja.
Dus het maakt niet uit hoe je speelt. Als je wint, ben je gewoon held. Als je verliest, dan je speelt de wereldpartij. En dan maken ze je alsnog wat je nog een keer maken. Weet je, dus daar hebben ze geen balans tussen. Spanje vond ik geweldig.
Ja.
Dat vind ik het mooiste voetballand persoonlijk.
Ja.
Ja, daar heb ik heel veel geleerd van Unai Emery en Koeman.
Want die had zoiets van dat ene wedstrijdje, daar moeten we er wat meer van hebben. Ja, maar die heeft hem gehaald. En hoe lang was hij toen bij Valencia?
Hij heeft laten debuteren bij Ajax in Valencia. Dus,
maar bij Valencia was hij iets langer. Die trein die ging iets langer door. En toen stopte hij.
Half jaar gehad.
Oh, ja. Dus,
dat is voor Spaanse begrip.
Ja, hij had wel de beker gewonnen. Dus ik heb daar heel veel geleerd. En later kreeg Unai Emery heel lang gehad.
Wat voor trainer is dat?
Kijk, voor de buitenwereld zien we alleen die wedstrijden natuurlijk. Ja. En je ziet dat hij heel nerveus achter het veld staat. En dat begreep ik zelf ook nooit echt goed. Maar op de trainingen was hij echt geweldig, vond ik.
Ja.
Super duidelijk. Altijd info over de tegenpartij. Video's. Trainingen waren echt top. Dus ik vond het echt een goede trainer. Maar ook in het managen van de spelers zelf. Echt begeleiden. Buiten het voetbal om was hij echt super sterk. Heb ik ook dingen meegemaakt die ik eigenlijk mijn hele carrière niet mee heb gemaakt, weet je. Dus
zoals wat waren voorbeelden van...
Gewoon dan stuurde je gewoon naar Nederland, gewoon, terwijl de rest moest trainen.
Ja.
En dan zei hij gewoon, ga maar even 3 dagen met je familie, want die heb je lang niet gezien. En dan zei hij het gewoon voor de groep, weet je.
Ja.
Hij zei, je moet 1 dag vliegen naar Nederland en terugvliegen naar Nederland. Ja. En 1 dag gewoon met zijn familie zijn. Jullie kunnen naar Barcelona gaan, wij spreken. En binnen een uurtje of een anderhalf uur zijn jullie er.
Ja.
Maar dat kan hij niet, weet je. En iedereen accepteert het
ook. En je weet ook als trainer, dan weet je ook dat jij de volgende keer als de brand weer gaat.
Ja, precies. Ja. Dus dat, voor dat soort dingen, kleine dingetjes denk ik echt van...
Heel menselijk eigenlijk dus.
En ook heel veel bespreken. Maar het ging helemaal niet over voetbal. Gewoon alleen maar van, hoe voel je?
Ook het totale mensprincipe.
Heb
je vriendin, weet je?
En dan ging jij je hele uitgaansleven even bespreken?
Ja. Ik had wel een hele goede band met hem.
Ja. Maar is hij... Maar je communiceert met hem dan in het Engels?
Nee, Spaans.
Want dat is dus wel grappig. Hoe is dat... ik heb dat bij Ajax ook het gevoel, daar heb ik best wel vaak over gehad, als buitenlandse speler bij Ajax of bij een Nederlandse club, het lijkt me soms ook best wel lekker als jij de taal niet beheerst. Omdat er gaat dan ook heel veel van die overbodige onzin langs je heen.
Ja.
En je speelt lekker je wedstrijdje.
Ja.
En je krijgt flarden mee. Ja. En als je iets verkeerd hebt, kun je ook zeggen, sorry, ik snap daar helemaal niks van. Maar hoe was dat bij jou in het buitenland?
Die keuze hadden wij niet hoor. In Griekenland nog wel.
Ja. Ja.
Iedereen vloeiend Engels trouwens. Ja. Maar in Spanje niet. Daar praten ze helemaal geen Engels. Hè?
Dus maar jij kon toen je daar aankwam geen Spaans.
Ik kon een paar woorden. Maar ik werd er gewoon ingezogen, zeg maar. In de besprekingen. Hij liet ook iedereen verplicht praten. Dus ook kon je helemaal geen Spaans. Hij zei van 1 woord is voldoende.
Ja joh.
Dus,
en jij zei tranquillo, tranquillo.
Ja, ik zei allemaal rare dingen. Ik zei equipo, ja goed. Ja. En op een gegeven moment zit je te luisteren. Maar dan leer je wat iedereen zegt op een gegeven moment. En op een gegeven moment is voetbaltaal. En dan leer je dat. En je gaat in boeken kijken van wat is dat nou.
Ja.
En op een gegeven moment heb ik zelf had ik dan een lerares. Dat ik een Spaanse lerares.
Ja.
Dus nou, toen ging het snel. En binnen een paar maanden kon ik gewoon praten.
Ja.
Weet je, en,
is dat de beste manier, denk je? Want laatst dat filmpje van Vergaal, daar hebben we helemaal niet over gehad. Dat was natuurlijk ook best wel een legendarisch filmpje. Ja. Dat hij daar betekent Ten Hag zei van, als ik hier de trainer of tegen die spelers...
Ja, zo ben ik ook zeg maar opgegroeid bij Ajax.
Ja.
Want ik weet niet beter dat elke buitenlandse speler, die moest Nederlands leren op dag 1.
Ja.
Dus in mijn tijd was dat heel normaal. Moesten de trainer hadden hun nog Nederlandse les, weet je, al die gasten.
Ja.
Dus ik vind dat wel, normaal eigenlijk, als je naar een land komt. En moet je eigenlijk wel, je hoeft niet vloeiend te praten, maar wel begrijpen.
Ja.
En is het dan toch dat spelers die nu bij Ajax uit Brazilië niet Nederlands of Engelstalige landen komen, dat de verwachting is dat ze te kort blijven, dat de investering niet waard is om Nederlands te spreken misschien?
Ja, dat weet ik niet. Ik zou als ik trainer zou zijn, zou ik ze wel gewoon Nederlands
leren. Ja.
Weet je? En op een gegeven moment moet je altijd een beetje tegemoet komen.
Ja.
Weet je, en helpen daarin.
Ja.
Maar als je ziet dat iemand, kijk, weet je, het is als je ziet dat iemand zijn best doet om Nederlands te praten, dan ga je ook meer waardering
in. Ja.
Die Spanjaarden ook, hè. Ja. Die Spanjaarden zijn natuurlijk van, je komt naar Spanje toe, en laat het maar even zien.
Ja.
Ja, zo zitten ze ook gewoon. Ja. Hè? Ik ben van, met alle respect, maar er stond een wereldkampioen. Ik kom in een kleedkamer met Villa, Silva, Mata, noem maar op, Baraja. En die staat echt zo van, en die kent dus respect. Ten eerste op de training en de wedstrijden natuurlijk.
Ja.
Maar ook dat je laat zien van oké, hij wil met me praten en communiceren in het Spaans.
Ja.
Weet je? En natuurlijk maak je fouten en dan lachen ze. Maar ze zien wel van oké.
Hij wil er echt voor gaan.
Hij wil ervoor gaan. Dus Het heeft ook denk ik een beetje met waardering te maken van je medespelers.
Ah, ik weet niet meer welke keeper het was of welke wedstrijd. Maar ik weet nog zelf, het was een Nederlandse keeper. En die probeerde zijn muur, probeerde die uit te leggen waar ze moesten staan. En dus twee gasten en zei, ik snap niet wat je zegt. Die keeper ging alleen maar harder schreeuwen, weet je, in het Nederlands.
Ja. Maar je hebt echt verschillende voorbeelden. Je hebt sommige, vooral die Scandinavische jongens, die zie je vaak altijd heel snel.
Die komen natuurlijk ook wel, als je in de jeugd begint en je zit bij een gastgezin of zo, dan gaat het
dan gaat hard. Dat heeft natuurlijk ook mee. Maar ik vind wel dat het wel knap, want waar loop je nog meer tegenaan als je als buitenlandse speler? Je moet wel altijd direct de staan.
Kijk,
het begin is heel is cruciaal, denk ik. Hè?
Ja, kijk, Nederland is een beetje een soort van ontwikkelingsland, zeg maar. Dat gevoel heb ik, zeg maar. Je speelt natuurlijk goede wedstrijden en dan ga je naar het buitenland en dan begint het echt, zeg maar. Ja. Dan word je echt gemeten. Zo'n gevoel. Dan, zo zien de buitenlanders het ook eigenlijk. Ja. Hè? Van, nou, je begint op nul. Je begint in de echte league.
Ja.
Weet je? En dat begrijp ik aan de ene kant wel, dus je moet direct presteren. En langs De intensiteit op de trainingen, zeg maar, of hoe er getraind wordt, is ook totaal anders dan in Nederland.
Ja.
In Nederland doet de laatste jaren misschien wat minder, merk ik wel. Ik denk dat het verbeterd is op Ajax, AZ en andere ploegen. Je ziet ze telkens meer een beetje wedstrijdgericht trainen.
Ja.
Dus eigenlijk als je het eerste bent, moet je gewoon klaar zijn.
Ja.
We gaan echt, we spelen tegen PSV en dan wij gaan zo spelen en we gaan zo trainen.
Ja.
Weet je, omdat we tegen PSV spelen. En niet zomaar een paar
getrokken
vorm en
copy-paste.
Ja, positiespelletje, partij, klaar. Ja.
Wat hebben we nou gedaan? Ja, positiespel. Dat kunnen we dat gebruiken tegen PSV? Nee, want we hebben de wel niet.
Nee,
dat is typisch in Spanje en al die landen, Italië, wordt echt op de wet, per week wordt op een anders getraind. En van, spelen tegen Barcelona, 80% hebben we geen bal. Trainen we gewoon zonder bal, hè?
Ja.
Weet je? Nee, echt waar. Van schuiven en dat soort dingen. Maar dat zijn andere dingen.
Ja.
Dat heb je nooit in Nederland gedaan, bij wijze van spreken. En langzamerhand komt dat wel in Nederland.
Ja.
Maar dat zijn wel, als je ook denk ik spelers en trainers hoort, dan hoor je echt iedereen praten over intensiteit en dat is een verschil daarin.
En zag je?
Het heeft gewoon met cultuur denk ik een beetje.
Maar je hoort ook wel geluiden van dat in het buitenland eigenlijk de trainingen relaxer zijn en dan in de wedstrijden iedereen in keihard staat.
Ja, maar dat is zeg maar, je traint wedstrijdgericht, het is relaxer, dus echt gedetailleerd trainen. Hè?
Ja.
Dus je kan een positiespel doen en het kan flink echt
losgaan.
Maar je kan ook gewoon, weet ik veel, een paas en trapvorm doen vanuit positie. En ik ga een voorbeeld geven, speel tegen Getafe.
Dat
deed ik het tegen Getafe. En
dat was nog een beetje de rustige Getafe, of was dat hetzelfde Getafe?
Rustige.
Die hadden nog niet die
vrienden trainer.
Ja. Niet zoals nu, maar ze hadden dat wel altijd al een beetje. Maar die hadden bijvoorbeeld een hele langzame linksback. Ja, ik kan me herinneren, we hebben de hele week om via rechts getraind.
Oh ja, joh. Ja.
En dus ook gewoon een paar trap voor me. Ik stond toen linkshalf. Ik stond linkshalf. En paas een trap voor me. Ik kreeg die bal van linksbuiten, zeg maar, terug.
Ja.
En ik moest gewoon blind crossen.
Ja.
Snap je? Dat soort dingen allemaal. Ja. En als die rechtsbuiten niet ging sprinten, hij was zijn schoot. Dat zei hij al. Hè?
Ja.
Maar ook in de wedstrijd. Hij gaat die bal geven. Iedereen weet het.
Ja.
Als je niet sprint, krijg jij de phalanx.
Ja.
Weet je? Nou, zo zaten we bij de trainen.
Ja.
Maar, en dat ging dan relaxed. Of toen stop. Weet je, wat kan jij beter doen?
Ja.
Dus het wordt relaxed, maar en de positiespellen, zeg maar, ook vanuit positie. Ja, dat ging wel echt. Omdat de kwaliteit ook hoger is, denk ik, ga die bal ook bijvoorbeeld minder vaak uit.
Ja.
Dus die identiteit is ook wel hoger.
Ja. Dus je bent al meer. Maar het staat ook wel weer een beetje haaks. Kijk, je hebt natuurlijk bij Ajax meegemaakt. Bij Ajax is natuurlijk heel erg de houding.
Ja,
natuurlijk, vooral in de jeugd. Wij zijn Ajax, wij gaan
ons zelf
uit. Ja, helemaal destijds denk ik, 4-3-3, hakjes aan de lijn, noem alles maar op, alles op techniek. Maar ook omdat ze, vooral in de jeugd, altijd beter waren dan tegenstander, waren zij ook niet bezig.
Nee,
met hoe speelt ADO A1 komende zaterdag, of hoe speelt, ook in het eerste elftal, hoe speelt Heracles komende zaterdag. Toch is dat. Ja, dat is misschien ook wel. Dat heeft misschien ook wel te maken dat ook wel even een omslag is voor jou geweest. Ook bij Ajax was je altijd beter, de beste.
Eerste week dat toen Unai Emery kwam, die zei ook van dat is domineren voor jou.
Ja.
Want ik deed alles met de bal. Ja, zag wel, dat kon. Weet je,
gewoon
kaatsen, vrijlopen en noem maar op. Weet je, alles goed met de bal. Hij zei, wat is domineren nou in jouw beleving?
Ja.
Nou, ik zei op de helft van tegenstander spelen, balbezit, proberen te scoren en constant de bal hebben.
Ja.
En hij zei van, en als we nou tegen Real Madrid en Barcelona spelen, wat ga je dan doen? Maar gewoon zo. En toen, hij heeft mijn denkwijze veranderd.
Ja.
En hij zei van, luister nou, je kan ook domineren zeg maar zonder bal.
Ja.
Dus ze kunnen de bal hebben en ze kunnen niet een kans creëren, ja. Weet je. Dus schuiven en wij kunnen vanuit de omschakeling, ja, kunnen we een kans creëren. Dus ja, als Barcelona 80% de bal heeft, ja, en ze, ja, hebben maar één kans en wij hebben de twee, uit de omschakeling, ja, vind ik dat wij gedomineerd, ja, hebben, ja, weet je, op dat gebied.
Ja. Ja, je ziet het bij die trainer van Getafe, zie je dat ook, weet je, die heeft dat ook, ja, heel erg goed uitgevogeld.
Ja. Ja.
En ik weet zijn naam nu niet, maar dat gaat over een paar jaar.
Bordalas.
Ja, ja. Dat wordt gewoon een nieuwe Mourinho, denk ik.
Ja. Maar op dat opzicht heb je het gevoel dat in Nederland het kwartje steeds meer valt bij trainers. Ja. Alleen, het staat haaks op de liefhebber en het publiek, wat al heel snel begint te zeuren. Bijvoorbeeld als Ajax, ja, uit naar VVV moet. He, maar VV, ja, de koning, he, die had natuurlijk afgelopen half jaar. Dat is ook allemaal teruggetrokken, kort op elkaar. En dan liet ze de boel komen. En dan wordt dat heel snel afbraakvoetbal genoemd. Ja. Maar tegelijkertijd merk je, er zit ook wel een bepaalde kwaliteit in dat je gewoon je ploeg laat voetballen tegen Ajax. Ja. En niet op de manier van we gaan lekker vrij aanvallen, ja, want dan word je gewoon geslacht.
Ja, een voorbeeld, RKC. Iedereen, ja, zegt in Nederland van geweldig voetbal. Ja. Maar ik denk, ja, alleen aanvallend, zeg maar. Ja. Want verdedigend is het dramatisch, ja, vind ik.
En het hele seizoen onderaan gestaan.
Ja, ja, dus ik denk, het is een bepaalde voetbalcultuur. Ja, spelen met lef en, ja, spelen van willen opbouwen.
Ja.
En,
ja.
En ik denk van, ja, oké, kan wel, maar je, ja, is het laatste.
Ja.
Maar dat is, zeg maar, mijn denkwijze aan het buitenland.
Ja. Ja. Maar dat vind ik, maar nu los van dat vond ik bij Dick Lukien en Emmen zo goed.
Ja, maar die, ja, weet je,
die spoelde heel erg naar de mogelijkheden.
Maar kijk, ja, Dick Lecune en bijvoorbeeld Ten Hag en ook wel, ja, Slot, die spelen met principes.
Ja.
Weet je, dus die hebben wel een, ja, een soort van
basisfilosofie.
Een basisfilosofie. Ja. En elke wedstrijd passen ze iets licht,
ja,
aan.
Ja.
Weet je, maar ze blijven, het blijft altijd hetzelfde, zeg maar. Dus ze zijn flexibel in een, ja, in een ja, iets waar ze gewend in zijn, ja, de spelers. En, dus dat vind ik, zo denk ik ook als trainer, ja, zeg maar, nu toekomstig trainer.
Ja, ja.
Dus je kan altijd flexibel zijn, bijvoorbeeld de wedstrijd tegen Juventus,
ja,
uit, Champions League, Ajax. Dan veranderen ze een klein dingetje, zeg maar. Ja. Dan gaan ze denk ik met een dubbele zes spelen, ja, in de, ja, tweede helft. Een,
ja,
kleine twist.
En het gaat lopen.
En het gaat lopen, maar het, ja, komt gewoon door bepaalde principes. Ze doen altijd hetzelfde. Ja. Maar ze kunnen gewoon in de wedstrijd kunnen ze net iets veranderen, ja, waardoor je in de wedstrijd kan winnen. En als je een vast systeem speelt en je traint met een vast, ja, systeem.
Als het gekraakt is, is het gekraakt.
Ja. Als het slecht gaat, ja, wat moeten we nu doen?
Ja. Maar is dat de kracht van Ten Hag bij Ajax? Dat Ten Hag eigenlijk was staat van de Ajax-opvatting, wat jarenlang was van wij zijn de beste, wij gaan ons niet aanpassen. Ja, terwijl Ten Hag probeert er dan wel wat.
Ja.
Vaak, want die weet altijd alles van tegenstander. Dat, ja, op de terugweg van Real Ajax in de vliegtuig Fortuna Sittard zit te analyseren. Is,
ja,
slaat natuurlijk voor een normale Ajax hier nergens op. Maar hij wil, ja, gewoon weten waar, ja, kunnen we Fortuna.
Ik heb het altijd een beetje als vies gezien. Of dat,
ja,
dat die gedachte had ik, zeg maar. Van je aanpassen aan de tegenstander, ja, klinkt zo negatief. Maar, ja, dat is heel logisch, hè. Ook al ben je Ajax.
Ja.
Als je weet, nogmaals wat ik net zei eigenlijk, dat de centrale verdedigers niet doordekken.
Ja.
Weet je, ja, speel dan metalisch iets, ja, mis, weet je. Dan, ja, zo ga, ja, je denken, want, ja, ja, ze denken niet door en hebben we, ja, een mannetje meer op het middenveld.
Maar zo, ja, denkt Ten Hag ook.
Ja.
Maar zo vroeger was dat heel 100%. Dramatisch, want dat deed eigenlijk het echt niet in mijn beleving als supporter. Althans, dan speelde je tegen een team, zeker internationaal, en dan, ah, fuck, ze hebben door dat je Melchiot of Bogarde moet laten opbouwen. Ja. En dan was je gewoon gezien, dan, ja, was het klaar. Weet je, dan, ja, had Ajax daar gewoon
gaan. Maar ik heb het gevoel dat het bij Ajax jarenlang was dit de Achilleshiel in Europa. Want dan kwamen, ja, ze in, ja, Europa en dan kwamen ze dan tegen Rapid Wien. Of dan tegen Boekarest. Of dan tegen, weet, ja, ik wat voor clubjes, ja, hier voorbij komen. Maar het was altijd, Ajax kreeg de bal. Ajax ging lekker achterin het balletje rond laten gaan. Ja, ja, ja. Oh, een counter. Oh, tegendoel op hun eigen huis. Ja. Shit. Toch?
Ja, ik denk dat een grootste voorbeeld was, dus vind ik, zeg maar, ja, die wedstrijd tegen Real Madrid uit was geweldig. Van een Champions League, ja, hè? Niet dit seizoen, maar
ja,
seizoen ervoor.
Ja.
Maar Juventus, bijvoorbeeld, ook met Frenkie de Jong die normaal uitzakt, die zakte normaal een hele seizoen aan de linkerkant uit.
Ja.
Dan maakte ze dus een soort van ruit. Maakte ze.
Ja.
Maar daar had Juventus weer op geanticipeerd. Want ze hadden, ik ben even die naam kwijt, die wilden ze vanuit de rechterkant op hem laten doordekken. Ja. Dus Ten Hag had het gezien, dus liet Frenkie de Jong aan de rechterkant, ja, uitzakt, waar Ronaldo stond. Zeg, ja, maar.
En die had geen zin
in. Nee, die is daar minder in.
Ja.
Dus als je dat kan doen, omdat, ja, je flexibel, ja, bent en die jongens weten precies, ja, wat ze moeten doen, dat is, ja, zeg maar het principe.
Ja. Ja.
Ja, dan als je dat goed uitvoert, dan, ja, heb je zo'n sterk wapen.
Ja.
En dan zit je niet vast.
En het gaat twee kanten op, wat je zegt. Maar als we nu te diep erop ingaan, dus toch, de volgende keer gaan we het wel weer hebben over hardlopen en zo. Maar Wat jij zegt, zegt trainen, maar het is ook de spelers moeten het uitvoeren. En wat, daar heb ik het daarna ook wel eens over gehad. Hij had natuurlijk vorig jaar, was voor hem Frenkie de Jong en Matthijs Ligt, dat was voor hem zo goud. Niet alleen qua kwaliteit, maar ook qua denkwijze. Ja,
een soort gereedschap.
Die had, nee, maar die wisten gewoon, oh, daar hoefde het dan maar uit te leggen. Ja. En die hadden gewoon voetbalgok, een voetbalintellect. Ja. Ja. En dat is voor een trainer, als nieuwe trainer. Ik kan me voorstellen dat dat bijvoorbeeld dit seizoen al een stuk lastiger is met andere type jongens die je hebt.
100%. Ik weet wel zeker, Frenkie de Jong had al door van, spelen met twee spitsen. Ja. Het eerste wat zulke spelers doen, is van, spelen met twee spitsen, maken wij eruit.
Ja.
Maar Thijs Ligt heeft dat ook al direct door, weet je. En de ene is sneller daarin, dan de ander. Dus het staat automatisch al in je organisatie, sta je goed.
Ja.
Als je daar moeite mee hebt. Dan kom je misschien net 3 seconden tekort. Of ben je te langzaam. En 3 seconden op Champions League niveau kan net het verschil maken.
Ja.
Hè?
Ja, ik ben heel nieuwsgierig. Dus, daarom, je haalde net Real en Juve aan. Dat hebben de goede voorbeelden. Maar ik neem aan dat je met extra aandacht Ajax, Valencia, Valencia, Ajax hebt gekeken afgelopen seizoen.
Ja.
Was je in Valencia trouwens?
Zeker.
Oh, ik ben zo jaloers op.
Jij was ook zelfs bij de, misschien wel de beslissende wedstrijd, was jij. Volgens mij toch, was je niet, terwijl Chelsea Ajax was, dat jij bij Valencia
ja,
daar
was
tegen. Jij was bij Valencia Chelsea,
Valencia,
toch?
Valencia Chelsea was het, ja.
Terwijl nieuw Ajax was.
Ik zat alleen maar te denken van,
er moet winnen komen.
Valencia moet winnen.
Ja.
Ongelooflijk, weet je, Valencia speelde goed, joh, echt, die wedstrijd. Ze hadden ook moeten winnen.
Ja.
Kansen die ze misten.
En ze misten penalty toch ook, of niet?
Een penalty hebben ze gemist. Een leeg goal, laatste minuut, leeg goal. En je voelde gewoon het hele stadion, want dan was Valencia ook al door. Hè?
Ja.
En gewoon echt een leeg goal. Als je met de rechts binnen tikt, kan je er gewoon tegenaan lopen, zeg maar. Maar Rodrigo wil links buitenkant de bal inschiet, dan schiet er gewoon naast.
Ja.
En ik zat echt daar van, oh, nu komt die beslissingswedstrijd.
Ja.
Weet je, eentje gaat door, eentje valt af.
Ja.
Ik had gehoopt natuurlijk alle twee.
Ja.
Ja, en
maar zag je hem aankomen?
Het is wel een beetje gevoel, want ik moest een beetje terugdenken aan Mourinho, zeg maar, de Europa League finale.
Ja.
Hoe ze, zeg maar, Ajax ontmanteld hadden, zeg maar.
Ja. Met United.
Met United. Van, Ajax had van hoog druk zetten, spelen gewoon een lange bal. Zulke dingen. Op Fellini, op Schöne.
Ja.
Weet je, gewoon heel makkelijk en basic.
Ja.
En gewoon ontmantelen. En ik wist al dat Valencia dat ook zou doen.
Ja.
Gewoon irritant zijn, op de grond liggen.
Ja.
En geloof mij nou maar, zij analyseren de wedstrijd zo. Nederlanders kunnen daar niet tegen.
Ja.
Weet je, slim is zij, ga liggen, ga irriteren. Ze gaan Ajax uit het spel, want als Ajax eenmaal tempo speelt, is Ajax niet te houden met dat team.
Ja.
Dat is nou eenmaal zo. Maar als ze op de grond liggen, haal het tempo eruit en je krijgt altijd de kans.
Ja.
Want tegen Ajax krijg je altijd de kans.
Ja.
In de Champions League altijd.
Ja.
En dan moet je hopen dat je scoort.
Ja.
En dat heeft Valencia gedaan.
Ja.
En toevallig ook een ander
Spaanse... Ik wil net zeggen, maar heeft gewoon dat PowerPoint... presentatie even overgenomen van Valencia.
Ze hebben gewoon echt de PowerPoint gemaakt.
Ctrl-C, Ctrl-V en we gaan door, hebben ze gewoon gedaan.
Wij in Nederland zeggen dan, oh, het is lelijk voetbal.
Ja,
in die landen denken ze,
precies.
Het gaat om winnen.
Ja. Ja.
Ja, en het maakt niet uit. En wordt het een hele andere voetbalcultuur in principe. Weet je, dat hoeft helemaal niet mooi.
Nee joh, maar nu...
Als je gewoon wint, dan win je. Dan heb je het goed gedaan.
Ja. Klopt, dan moet je maar goed genoeg zijn. En sterk en stabiel genoeg zijn. En dat was Ajax niet in die wedstrijden. Ja. Ja. Hey, even terug. Je hebt er lang genoeg over na moeten denken. Die jaren dat jij op de tribune zat. Hoe heb je naar het virus gekeken, die jaren?
De jaren nul is niet mijn favoriete decennium als Ajax ziet. Dat moet ik gewoon meteen zeggen.
Dus jouw Ajax jaren waren.
Dat is een beetje op de tijdperk van PSV. Hè?
Want dat seizoen dat jij die, daar gaan we het zeker zo over hebben, die winnende maakte in de Kuip. Ik was toen aan het reizen als backpacker door Zuid-Amerika. En dat was ook het seizoen van die 0-4 met Van Bommel. Toen zat je natuurlijk nog niet bij de selectie. Maar dat was afschuwelijk. Maar zoals je het omschrijft, hoor je het al. Weet je, het is de dag na Ajax uitgeschakeld door Axer, de dag daarna trainer weg, de dag na je debuut. Weet je, het was zo'n onrust altijd.
Ja.
Kijk, wij waren al heel blij dat jij. Dat was Galasek. En Galasek, weet je, dat is. Je mag niks verkeerd zeggen over de man, want hij heeft de club echt eervol gediend. Ik zou ook geen fout kunnen noemen die hij heeft gemaakt. Maar het was wel. De Skoda van de selectie, zou ik maar zeggen. Weet je. En dan komt er een jongen uit de eigen jeugd. Toen speelden we ook niet met een dubbele 6. Weet je. Als verdedigend middenvelder, het was of Galasek of jij. Ik weet niet wie er nog meer allemaal rond die plek circuleerde toen. Maar
Nigel af en toe nog.
Oh, ja.
Nigel kwam nu, Heitinga zelfs nog af en toe.
Oh ja, die speelde ook nog middenveld.
Dus ja,
ja, het is gewoon, je wil gewoon graag
Sander met de punten achter.
Ja.
Dat wist je gewoon altijd, ja, inderdaad.
En dan was Sneijder een van de,
Ja, kijk, dat is anders. Zeker toen was een smaak maken.
Had je de discussie van de vaart of Sneijder?
Oh, ja.
Nou, die kunnen niet samen spelen.
Oh ja, tuurlijk.
Die ging niet. Nou, dan stond ik in mijn eentje in principe.
Ja.
Weet je, die discussies kreeg je de hele tijd.
Ja.
Dus ja, wat je zegt, maar onrust, dat was altijd onrust.
Ja, ja, dat was altijd, altijd gezeik.
Ik heb op een gegeven moment ook in interviews gezegd, dat ik zeg, als er rust is bij een club, dan komen die resultaten
van zo. Ja.
En dat was bij PSV toen niet.
Precies, dat was
het. Je hoorde niks jongen over PSV. Die gasten konden gewoon lekker voetballen, zoals altijd. Vanaf boven, hè, het bestuur, hè, komen op ons. Wij kregen er vragen over.
Ja.
We konden helemaal niet over praten. Weet je, had je weer een nieuwe directeur. En had Van Gaal en Koeman naar de...
Oh ja, tuurlijk, ja.
Die riepen bij iemand wat.
Weer een trainer weg. Ja. En, ja, ik... bijvoorbeeld mijn jaar, mijn gekste jaar eigenlijk, bij Ajax, dat was 2007. 2007 was dat, want ik had net het EK, zeg een jeugd-EK gespeeld.
Ja, dat was waanzinnig.
En, maar Ajax wilde, ik ging in mijn laatste contractjaar, maar Ajax wilde wachten met verlengen. En dus eigenlijk zeiden ze van, ja, je mag in principe weg. Als een
wie was toen de TD?
Martin van Geel.
Oh, die, die zei dat?
Ja, en Henk de Kater was toen,
Die was toen nog trainer.
Ja, en dus ja, eigenlijk mag je weg. En toen kwam Sevilla al.
Ja.
En ik was al, ik dacht van ja, dan ga ik weg.
Graag
ik
of altijd, niet?
Ik wilde graag naar Spanje.
Het was gewoon na het jeugd-EK was dat.
Ja,
en
ja,
had je gewonnen.
Ja, gewonnen. Ja. En dus op een gegeven moment, ik dacht van nou, het gaat wel rondkomen. Ja. Ik heb een persoonlijk akkoord. En toen werd ik ineens een kantoor geroepen bij Henk ten Katen. En die zegt van, je gaat helemaal nergens, wat hoor ik nou? Ja, echt waar.
Maar dat was gewoon, kun je even iets gedetailleerder beschrijven hoe dat dan ging? Want jij bent, is het dan na een training? Jij bent gewoon aan het trainen.
Ja, dat weet ik echt allemaal niet, maar ik weet alleen wel gewoon, ja, dat kan best hoor.
Jij dacht gewoon, maar jij dacht, ik ben, ja, met Sevilla toen contact gehad via je zaakwaarnemer, je was akkoord. Je dacht, de clubs komen er wel uit, want ik heb een jaar contract en dan wil elke club wil je verkopen.
Anders ben je gratis.
Anders ben je gratis.
Ja, ja.
Dus jij dacht, ik ga naar Sevilla, dacht je aan het einde van de zomer. Ja. En toen liep Tecati bij en die zei, je gaat nergens naartoe.
Ja. Die zei van, je gaat helemaal nergens, we willen kampioen worden.
Ja, dus die had gewoon scheid aan de contracten?
Ja, nee, maar dat, dus, dat was altijd een beetje om de
spanningsveld.
Ja, het spanningsveld. Dus ik dacht van, dat weet hij toch al van tevoren. Of heb je er geen contact over?
Ja.
Want
ja.
Ik neem aan dat de trainer ook moet zeggen, ja, nee, we gaan niet verlengen.
Nee.
Je mag, laat me gaan.
Ja, precies, je hebt een lijstje van de spelers die je
dus
houdt.
Dus ik ga daarvan uit, toch? Ik denk van, oké. Best, weet je. Het is een harde wereld. Maar hij zegt in één keer van, je gaat nergens.
En toen stelde hij die niet op.
Jawel.
Ja. Maar toen was je toen niet teleurgesteld, omdat je al een persoonlijk akkoord had en alles al, dat je denkt, ja.
Ja, ik heb nog een, ik moet nagaan, ik hou van Ajax, hè.
Ja.
Ik kom van hier, dus ik dacht van, nou, ik heb nog een contract gewoon, nou, ik blijf bij Ajax, ik wil ook niet weg.
Nee.
Nou, zij wilde, zeg maar, van, ik wil het niet verlengen.
Ja.
Nou, ik wilde helemaal niet weg.
Maar waarom wil ze niet verlengen?
Ja,
dat heb je nooit echt geweten.
Nee, misschien waren er twijfels of zo.
Maar dat is best gek met iemand uit eigen jeugd die op dat moment 21 jaar Europese kampioen is.
Ja, maar dat is dus toch best lang, voor als buitenwacht zie ik dat tenminste een soort arrogantie geweest van ja...
Talenten moeten hun mond houden.
Die wachten wel gewoon tot wij met wat komen, weet je wel.
Ja, maar dus het grappige was, dus een paar maanden later, ik speelde alles. Hè. Ik was toen echt in vorm met ten Kate. Zeg maar het jaar 2007, 2008. Ja.
Je had ook al een WK achter je naam staan.
Ja, dus ik heb achteraf ga je altijd nadenken. Ik heb 4 jaar bijna geen vakantie gehad, hè.
Oh ja.
Want ik heb 2005 had ik jeugd-WK. 2006 had ik gewoon normaal het WK. 2007 jeugd-WK.
Ja.
2008 Olympische Spelen.
Oh ja.
En dan zitten ze nu allemaal te klagen van... Vroeger...
Maar het duurt je gewoon van de straat. Je had gewoon bezigheidstherapie.
Maar hierna ging gewoon een jaar achter elkaar door. Ik dacht van, ja, dat ik misschien ook zelf aan
moet... Nee, maar toen ben je uiteindelijk... Je weet, je kreeg gewoon die mededeling klaar. Maar heb je dan nog iets dat je dan hoort via je zaakwaarnemer, via Van Geel? Hoe dat...
Nee, maar het grappige was, een paar maanden later ging ik zelf weg ten Katen. Hij ging naar Chelsea.
Oh ja. Tuurlijk,
dus,
ja.
En ik zat dus in die situatie. Ik heb nu een trainer die wilde halen omdat hij kampioen wilde worden. Maar hij is zelf weggegaan naar Chelsea in het seizoen.
Oh, ja.
Ik kreeg Adrie Koster nam het over. En toen wilde Ajax in één keer verlengen, want ik speelde goed.
Ja.
En toen dacht ik, ja, wacht even.
Dezelfde Martin van Geel kwam toen naar.
Ja, toen dacht ik, wacht eens even, weet je. Wacht even, ik wil ook wel weten wie de echte trainer zeg maar, gaat worden. En ja, ik heb nu geen haast om te verlengen.
Nee.
Weet je. En ja, toen moest ik voor een datum moest ik verlengen. Voor december. En ik speelde alles. En ik weet dat ook heel goed. Ik speelde VVV uit. En ik zei tegen die jongens, ik ga niet spelen vandaag.
Je voelde al, maar hij kostte als een trainer.
Ja, ja, ja. En ik zei van, ik ga niet spelen. En Gentenaar, weet ik nog, Dennis Gentenaar,
ja, moest lachen. Dat was reservekeeper natuurlijk.
Dat weet ik echt, dat kan ik nog echt goed herinneren. En hij zei, nee joh, hou op. En dat was na lunch, en we waren daar natuurlijk al. Ja. En op een gegeven moment, wie gespeeld heeft, blijven zitten. En toen moest iedereen al lachen, want ik had het al aan tafel gezegd. Ja, ik zei van, ik ga niet spelen.
Ja, dat is zoutje. Maar wat zeggen ze, hoe kan een trainer dat dan geloofwaardig verkopen? Of dacht je gewoon dan eerlijk van...
Ik was op de vijf wassen. Ik zei, trainer, ik weet al waar het om gaat gewoon. Dus,
ja, je wist al.
Ja, dus ik zei van, je kan alles zeggen, maar ik weet dus al waar het om gaat. En
ja, ik verleng niet, dus ik speel niet.
En Koeman,
ja,
en Tony Berastot, die wisten die hele situatie, die wisten daarvan.
Ja.
En toen ben ik in de winter naar Valencia gegaan.
Oh ja, die hebben het al in de winter natuurlijk goed gedaan. Dus dan heeft Ajax toch nog wel wat verdiend.
Ja, op een gegeven moment van, ja, wil niet verlengen. En ja, ik zat op een gegeven moment op de bank. En Tony Brastot begreep helemaal niks van. Nee. Ik zei van, waar heb alles gespeeld? Ja. En wat is er aan de hand?
Ja.
Ja, dit is de situatie. Ja. En toen, ja, toen...
Heel raar einde eigenlijk bij Ajax. Op die manier.
Ja, ja, voor mij was het best raar.
Vind je dat jammer dat het zo op die manier destijds...
In die periode wel, want ik denk gewoon als Ajax wilde verlengen, had ik gewoon verlengd.
Ja.
Weet je, in die periode na de jeugdkaart, nog in de flow, ja, natuurlijk twee jaar, ik zweer het, echt waar, geen probleem. Maar je komt op een gegeven moment in de wereld en het is ook gewoon een business natuurlijk. Je moet ook geld verdienen, dat begrijp ik dus ook wel.
Ja.
Maar in die periode dacht ik echt van, ja, ik laat ook niet meer mijn zoon.
Nee, even. En je voelt je ook op een gegeven moment een beetje genaaid. En dan heb je
zoiets, ja. Naar de buitenwereld.
Ja.
Want ik kreeg op een gegeven moment ook zoiets van, verleng je niet, weet je. En die wist helemaal niet de situatie. Nee. Ik ga niet zeggen van, ik kom naar Sevilla.
Ja.
Weet je? Dus ik kreeg heel veel, en dan loop je de
afstand. Zakken van,
je wil niet verlengen, weet je. Ja. En ik dacht, als jullie eens wisten, alles is gelopen.
Ja.
Maar dat is zeg maar een beetje, zeg maar, hoe het kan lopen bij een speler.
Ja.
En ja, achteraf,
Maar het is echt nog in die tijd dat gevoel had je ook dat de linkerhand van Ajax niet wist wat de rechterhand deed. Ik weet ook nog dat Van der Meijden heeft ook wel eens verteld dat hij gewoon aan het trainen was. Dan werd hij ook geroepen bij, volgens mij niet de trainer, maar de commercieel directeur. En die gaat maar zitten, je bent verkocht. En dat hij echt, wat? Hoezo? Waar hebben we het over? En dan was hij Inter, geloof ik, was dat toen.
Maar het ging zo...
Ja, bij mij was het ook best wel raar, hoor. Dat was natuurlijk mijn eerste transfer die ik ging maken.
Ja.
Dus ik speelde voor mij in een beker nog een wedstrijd en ik zat op de bank. Want toen was Van Geel die zei van, ja, het gaat rondkomen.
Ja,
in die wedstrijd.
Geen ietsje kon nemen. Nee.
Ik zat volgens mij met Babel op de kamer. Ik zei van, ja, ik ga weg, weet je.
Dus
en die dag daarna was ik weg. Dat is heel raar, hè, dat gevoel. Dus je moet ook... Ik kan ook niet afscheid nemen van de jongens. Ik kan niet zeggen van, want je moet medisch keuren en zo. Ja. We hebben nooit wat te mis kan gaan. Dus heel raar. Ik wil niet echt afscheid kunnen nemen.
Heeft Slater dan ook in zijn boek wel eens verteld dat hij gewoon echt
niemand gewoon.
Hij was echt zo weg. En toen kwam hij maanden later kwam hij nog zijn spullen halen in Diemen Noord. Ja. In zijn huis stond de PlayStation nog aan in de tv, weet je. FIFA stond nog aan. Gewoon zo abrupt was hij vertrokken.
Ja. Nee, maar dat is wel echt, dat blijft wel gek. Maar jouw gevoel bij Ajax is wel, het is wel altijd jouw club gebleven.
Ja, ik heb nog steeds heel goed contact met de club. Dus ik weet ook wel hoe gewoon de voetbalwereld kan zijn.
Ja.
Dus daar heb ik helemaal geen probleem mee, weet je.
Alleen het is gek als het jezelf overkomt.
Maar ik was daar wel, denk ik, vrij volwassen in.
Ja.
Ook wel, want het komt misschien door mijn ouders en omgeving, weet je. Die altijd wel in mijn hele carrière van rustig nou, gaat ook een moment. Toen ik zeg maar doorbrak, gaat ook misschien een moment dat je minder gaat spelen. Ja. Gebeurde ook op een gegeven moment, weet je. Dus blijf dan gewoon rustig aan jezelf en hoe je altijd bent. En in zulke situaties helemaal, hè? Want je kan ook omgeving hebben. Die
precies.
Rellen. Dat is nu nog steeds je ziet dat zo vaak. Want hoe heb jij dat? Jij was natuurlijk één van die 871 spelers na Rijkaard die doorbrak. En die dan met het etiketje kreeg opgeplakt, nieuwe Rijkaard. En dan kijk ik op een gegeven moment iedereen, hè? Kijk, nu nog steeds.
Mitchell Donald was ook een nieuwe
Rijkaard. Gewoon die nieuwe Mitchell Donald. Bazoer. Maar je kunt bijna... Kwartetten kun je al niet eens meer. Je kunt... De meeste spelletjes spelen met alleen maar nieuw Rijk. Maar jij zegt het ging super snel. Wat is iets wat jij zegt van ook voor de jeugdspelers van nu, dat zou ik hun direct meegeven uit mijn ervaringen. Kijk, rustig blijven, dat klinkt zo, maar hoe moet je daarmee omgaan?
Ja, stabiele omgeving zoeken. En kijk, als alles goed gaat bij de jeugd, dan heb je heel veel vrienden.
Ja.
En het is moeilijk als je jong bent om dat te kunnen onderscheiden. Maar je moet dat al proberen heel snel zien te komen.
Ja.
Van wie zijn mijn echte vrienden ook als het slecht gaat?
Ja.
Die vraag moet je stellen.
En kun je die hebben in de voetbalrij zelf?
Als je bijvoorbeeld ziek bent, wie stuurt er een berichtje van, voel je al beter?
Ja.
Weet je, niet alleen maar als het goed gaat.
Ja.
En dat is denk ik heel belangrijk om een vaste kern om je heen te hebben, constant. Want
nee, je bedoelt echt medevoetballers of juist daarbuiten?
Ook daarbuiten, gewoon echte vrienden natuurlijk. Want als je doorbreekt bij Ajax, dan heb je, heel veel vrienden, weet je. Dus dat is denk ik heel belangrijk voor een speler. En ook niet te laten beïnvloeden. En nu is het moeilijker omdat je social media hebt.
Dat is wel een verschil met nu.
Dat is een verschil met een aantal jaar geleden. Ja. Je bent heel makkelijk bereikbaar en beïnvloedbaar kan je zijn.
Ja.
Dus dat is een extra moeilijkheidsfactor.
En die microscopische aandacht. Als jij bijvoorbeeld, als jij nu jeugdspeler bent en je gaat Sevilla volgen op Instagram, dan staat het morgen op de site.
Zeg maar. Maar ook als je gewoon goed speelt in de jeugd, dan lijkt het alsof je al in het eerste speelt tegenwoordig.
Ja.
Dus mensen zeggen allemaal, oh, goede wedstrijd, weet je, comments. Terwijl je misschien gewoon super slecht was. En als je dat gaat geloven, denk je, ik heb gewoon goed gespeeld.
Ja, als jongen. Ik weet niet wat jij zegt, maar op Insta.
Ja, maar je bent een beetje de wereld. Dus.
Dat is best zo, dat ga je nu, want je gaat natuurlijk, je start de komende weken dan bij Almere onder de 21. Ja, jong Almere toch? Zo, Is dat ook iets wat jij inderdaad, waar je als trainer, als tegenwoordige trainer, veel meer energie in moet leggen, noodgedwongen, om de talenten maar eigenlijk continu een beetje een spiegel voor te houden van je bent er nog lang niet en je moet nog heel veel doen?
Ja, ook. Vooral educatie, dus jongens laten beseffen dat ze, waar ze mee bezig zijn en wat lastig kan zijn in hun carrière, zeg maar, in hun ontwikkelingsfase. Social media is daar nog een voorbeeld van. Dus ik wil eigenlijk ook een soort van social media begeleiden. Waarom post je dit bij wijze van spreken?
Ja.
Dit zou ik nou niet doen. Of dit juist wel. Ja. Weet je? Want jongens moeten dat ook weten. Want af en toe zie je zulke rare dingen.
Ja.
En je krijgt gewoon zomaar een beeld van de speler. Terwijl hij helemaal niet zo is, bij wijze van spreken. Want je kent die gozer niet. Je ziet alleen maar foto's voor die, of die, een paar seconden van zijn leven. Dus zulke dingen allemaal. En eigenlijk, je moet je managen. Ik denk als je hoe beter je het managt, zeg maar, buiten het voetbal om, hoe beter de prestaties.
Hoe rustiger je ook bent.
Ik vind het heel belangrijk. Ouders vind ik belangrijk. Ja. En waar komt die jongen vandaan? En waarom reageert hij zo?
Ja.
Culturen moet je kennen. Ik vind eigenlijk dat elke trainer dat moet weten.
Ja.
Ja.
Maar dat gebeurt nog niet.
Ja. Is het trainingsvak, zie je daar zelf daar echt? Want ook had net over die sigarenhandel, die gaat het niet worden, sportzak ook niet. Je ziet echt jezelf toekomstig trainen. Heb je daar, zie je daar, is er iets dat je daar, ben je daar heel ambitieus in nu al? Of heb je zoiets, ik wil het vooral eerst even verkennen of het iets voor mij is?
Dat heb ik al gedaan, die verkenningsfase. En ik denk dat ik het echt super leuk vind om dat te doen. En die ambitie heb ik ook wel.
Want je was als analist, als analist was je natuurlijk ook wel lekker aan de weg.
Dus kijk, het is natuurlijk wat je eigenlijk al doet, dat heeft ook met positie te maken, hè? Dus in het veld. Dus ik ging het veld op en ik dacht alleen
maar van,
staat de tegenstander. Dat is het eerste wat ik denk als middenvelder.
Ja.
Dus je ziet ook heel veel trainers, zijn altijd verdedigers in middenveld, en aanvallers, die worden juist analist.
Ja.
Die
zijn grilliger. Qua
karakter moet je een beetje egoïstisch zijn als aanvaller en denken van, nou, geef mij die bal en stuit die bal erin.
Ja.
En dat is heel grappig, je ziet zeg maar nu van generatie in generatie, al die spitsen zijn op tv analist en al die middenvelders en verdedigers die zijn
meer het vak in.
Dus en kijk, ik denk zeg maar, dat kwam ook een beetje door mijn manager. Die zei al, toen ik bij Valencia speelde, hij zei van, je gaat een grotere trainer worden dan spelen. Ja. Hij heeft me onbewust misschien Roger
Linssen. Oh ja, zeg maar.
Dus onbewust heeft hij me misschien daar een beetje in geprikkeld.
Ja.
En ik ben eigenlijk bij Groningen echt aan het denken van, want je wordt toch wat ouder en ik was eigenlijk meer met jongere spelers bezig. Dacht ik van, ik denk dat ik dat wel echt leuk ga vinden.
Ja.
En toen ben ik bij Jong Oranje stage gelopen bij Erwin van der Looy.
Ja.
Dus en dat was en vorig jaar ook bij de onder 17 en onder 18 met de KNVB. Dus, en nu eigenlijk voor het eerst bij Almere City.
Ja.
Allee.
Ja, dus heel veel talenten. Dus eigenlijk die afvallen bij Ajax of AZ of bij Inter, die komen naar Almere toe. Dus het is ook een talentvolle groep.
Stuntteam.
Ja, stuntteam. Ja,
dus zo.
Maak jullie borst naar. Dan komen we eruit.
Mooi. Maar, de tijd, wat is echt de mooiste, welke anekdote vanuit je Ajax tijd als speler moet jij direct, brengt jou gelijk een glimlach op je gezicht? Wat zijn dingen waarbij je zegt, dat is zoiets wat, want je hebt natuurlijk zoveel verschillende spelers en karakters meegemaakt.
Daarom. Maar dan denk ik aan grappen en karakters van spelers, weet je. En
Want je had een combinatie van echt Amsterdamse lefgozer, ja, dus de Snijder van de vader, ja, noem maar op.
Snijder altijd wel, Snijder grappen maken, dat is denk ik wel bekend ook, maar ook in de kleedkamer. Of waar dat altijd van die kastjes en daar zitten een autosleutels in bijvoorbeeld, weet je. Ja. En je persoonlijke dingen en dan had iemand in je autosleutel gepakt en die auto ergens gewoon in, ergens in Amsterdam geparkeerd en met z'n twee, weet je. En dan was je auto gewoon lekker weg na training. Ja, dan ben je de lul. Ja. Weet je? En, zulke dingen allemaal. Snijder zat er vaak achter.
Ja.
Wesley bellen.
En die had dan weer jouw autosleutel.
Ja, nee, ik weet het niet, weet je. En dan moet je iemand anders bellen en ja, volgens mij weet hij het.
Dus eigenlijk komt er nu het zieken van elkaar.
Ja, Eitinga ook had een keer, toen kwam met een wit shirtje, kwam hij naar de training toe. En we hadden een heel grote tafel in de kleedkamer en daar we hadden het Ajax shirts en die moesten handtekeningen opzetten. Maar dan waren ook gewoon shirtjes, witte shirtjes, blauwe shirtjes, gewoon ja, random shirtjes.
Ja.
We hadden ook gewoon een Sta-shirt tussen gezet, handtekeningen. Hij zelf ook, dat was nog het grappigste.
Wat is je dan de handtekening?
Ja, ik daar gaan douchen en wat zijn shirt pakken. Ik vond wat voor shirt, weet je.
Je zit hier een lekker met
allemaal liggen op de tafel. Maar zoveel, echt zoveel dingen.
Maar jongens, we zitten al bijna 55 minuten te praten en we hebben het nog niet over Feyenoord Ajax 2-3 gehad.
Dus, moeten we dat heel kort over Snijder? We gaan zo heel kort over Snijder nog. Nu die actualiteit. Ja, ik heb deze week op filmpje. Ik ben er vorige week pas voor het eerst op geattendeerd door Arco. Ik wist helemaal niet. Ik dacht dat Arco, of dat Arco, nou Arco sowieso, maar dat Snijder gewoon als ex-Ajax ziet gewoon geliefd was. Maar daar zitten dus die spanningen. Maar die bijt wel lekker van zijn gas.
Heb jij nog wat contact met hem? Gewoon los van dit? Maar.
Nee, eigenlijk niet. Ik ben wel een keer tegengekomen. Was het wel echt grappig in Utrecht te vallen. Yeah. dus dat was wel echt lachen. Weet je. Nee, alles goed. Nog niet gezien. En ook nog bij Utrecht zelf.
Yeah.
Ik ben met Fox was ik daar. Ik werd het analyseren. En toen hoorde ik in één keer. Hey, Wiegers. En ik kon het niet zien, weet je, wie het was. Dat was helemaal aan het begin.
Yeah.
Dat was dus ook Wesley daar. Die zat. Maar ja.
Maar is dat iets wat bij hem speelt? Weet je? En je voelt ook in alles van dat gaat heel, heel lang duren voordat dit weer goed komt. Of Five Sports had er een mooi artikel over ook. Hoe dat dan werkt tussen supports en een speler. Weet je? Dat wordt gewoon een ding. Maar ben je daar nou mee bezig? Zeker als oud-speler of als speler, een soort imago-management waar je dan bewust van moet zijn?
Ik niet, maar Wesley is natuurlijk wel een wereldburger, zeg maar. Ja. Maar ook in Nederland kent iedereen Wesley Snijder, weet je. En ja, het is waarvoor hij kiest op een gegeven moment ook. Hè? En hij heeft daarvoor gekozen, bij wijze van spreken, om echt voor Utrecht te kiezen in dit geval.
Ja.
Ja, en het komt hard over, weet je. En ja, het beste zal zijn om respectvol daarmee om te gaan, maar dat gaat natuurlijk niet als je in één keer zo. Ik denk sterker nog wel dat de Ajax-supporters dat geaccepteerd, zeg maar, als hij gewoon bij Utrecht zal zijn. Maar het gaat volgens mij ook. Dat hij allemaal shirts heeft hangen daar.
Die skybox en daarvoor waren er ook allemaal
shirt,
dingen.
Ja. Geen Ajax shirt hangt er. Dan heb je al een beetje een dingetje, zeg maar, van waarom hang je dan geen Ajax shirt in het Utrechtstadion. En dat zijn allemaal dingen waar je over moet nadenken. En waar je in principe in de problemen mee kan komen. Maar nogmaals, het is een keuze van Wesley.
Ik vind het vooral, Utrecht boeit mij niet. Ik bedoel, wel als we weer eens uit van ze verliezen. Weet je, het is een heel irritante tegenstander. Maar het is, kijk, als hij nou in Rotterdam elke week op de Euromast had gestaan met de fijne tatoeage, is wat anders. Maar het is zo klein. Het is Utrecht, de laatste.
Ja, het is ook, Wesley heeft nu veel voor Ajax betekend. Dat is vrij gevoelig misschien, weet je. En, ik had gehoopt dat het wat soepeler ging tussen beide kanten.
Ja, maar ik denk, uiteindelijk is rivaliteit, dat maakt het, uiteindelijk is iedere rivaliteit stiekem ook wel leuk, maar dan moet het wel op een leuke manier gaan.
Eigenlijk moet het nu gewoon stoppen, zeg maar. Ja, weet je, en precies. Moet niet verder gaan.
Nee, precies. Dat is verder geen. Nee. Nou, we zijn. Maar ja, het moment.
Ja. Kom. Ga even. Ik wil echt van die hele dag. Naast wie zat je in de bus naar de Kuip? Had je het gevoel?
Ik zat altijd in de bus naast David End.
Altijd.
Dus over omgeving gepraat. Allemaal voetbalverhalen. Dat was geweldig. Ik vond het geweldig, weet je. Hij zei bijvoorbeeld, ga eens meer verslapen, bij wijze van spreken, een half uurtje rust, weet je, zulke dingen allemaal.
Ja, wat soort jou wekken eigenlijk gewoon.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Nee, moet de wedstrijd spelen. Nee, maar kleine dingetjes, weet je. Ja. Altijd voetbalverhalen en daar heb ik heel veel van geleerd.
Ja.
Weet je. En hij heeft natuurlijk ook heel veel situaties meegemaakt al, dus hij kon het goed vergelijken. En,
Ja, gaan we, ik leid het even in met hoe ik die wedstrijd
beleefd. Ik heb dit beleefd, helemaal aan jou beleefd, over dit
ja, kijk, de winnende maken in de Kuip. In, nou, als blessuretijd of laatste minuut, dat weet ik in ieder geval echt.
Blessuretijd.
Hoe vaak heb jij erover gedroomd tot nu toe in jouw leven?
Nou ja, ik denk wel een miljoen keer. Ja, dat is wel iets wat je... Zelfs als het in FIFA gebeurt, is het mooi. Laat staan, ik kan me niet voorstellen hoe het is om het te leven. Maar wat ik zeg, ik was toen een half jaar of vijf maanden was ik op reis. Aan het backpacken. En het is wel weer hashtag opa verteld. Je had toen geen nee, smartphone.
Dat is gewoon je Nokiaatje, denk ik.
Je internetcafés, Nokia's. Maar ik was toen in Centraal-Amerika. En daar hadden ze toen nog geen contracten met de Nederlandse providers. Dus ik had gewoon geen mobiele telefoon. Ja. Dat was voor mij ook weer wennen. Je niet even een sms'je kan sturen. En ik ging toen van Nicaragua naar Guatemala met de bus. En er gingen vijf bussen per dag. En die bussen gingen door Honduras. En één van die vijf bussen werd altijd overvallen, elke dag. Weet je, dus die werd gewoon gestopt, roadblock, backpackers eruit, geef je spullen.
Dus je had 20% kans 20% dat je...
20% kans dat ik echt een hele een nare dag had. Maar daar was ik
helemaal leuk, man. Superleuke reis.
Als je dat nu hoort, denk je dat deed je gewoon voor je plezier. Weet je. Ja. Maar goed, ik was alleen maar, ik was met allemaal mensen aan het backpacken. En het enige wat ik aan kon denken was, is door tijdverschil, terwijl ik in die bus zit, is Feyenoord Ajax. En dat was dus het seizoen dat Ajax al 0-4 had verloren in de arena van PSV. Ja, echt verschrikkelijk. Die pot heb ik om 7 uur 's ochtends in Rio de Janeiro ook zitten kijken. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar dus ik zat in die bus me helemaal op te vreten. En ik zat haastig te luisteren op mijn iPod, weet je wel. En die mensen ook om me heen, Amerikanen en zo. Die zeiden, wat zit je nou te doen? Ja. Dus ik probeer uit te leggen van, ja, dit is... Het niet kunnen weten is nog veel erger dan die wedstrijd moeten zien in een café of
heel herkenbaar, tribune. Heel herkenbaar, ja.
En dus we kwamen eraan en die bus natuurlijk ook weer vertraging.
Niet overvallen.
Niet overvallen. Nee, ik zat in een van de vier mazzelbussen. Maar ik kom eraan in zo'n dorpje en het is ook gewoon 's avonds laat. Ik zei, hoe kom ik nou te weten weet je, wat de uitslag is? En dus ik naar zo'n telefooncel rennen. Ja. En ja, je kent maar een paar nummers uit je hoofd natuurlijk. Toen ook al, weet je wel. Dus ik collect bellen naar Nederland. Twee nummers gebeld, die namen niet op of die accepteerden niet. Er waren twee goede vrienden. Dat was het midden in de nacht in Nederland. Dus die denken, wat is dit? Laat me met rust. Dus wat doe je dan? Dan bel je je moeder. Zeg, mijn ouders op de huistelefoon bellen en die denken echt, er is wat gebeurd. Ja. Die zit in, ik had wel laten weten van die bus. Die zat in die bus, weet je, die heeft niks meer. Die moet
geld overmaken.
Ja, moet geld overmaken en een schoon onderbroek. Ja. En dan, die net zo, wat? Nee, niks aan de hand. Maar, Feyenoord Ajax, wat is het geworden? Zij zo, echt meteen ook zo. Het stond 2-2. In de blessuretijd alsnog gewonnen. 2-3. Ik zei, wat? Ik zat te schreeuwen. Al die mensen op straat kijken om me heen. Wat gebeurt hier, weet je? Ik zei, wie maakte hem? Ik zei, ja, Maduro. Dus ik zei, ja, Maduro. Ik stond in mijn eentje te schreeuwen, weet je? Op zo'n busstation in Centraal-Amerika. Dus voor mij ook altijd, als ik jou...
In
Guatemala was ik aangekomen. Dus zie ik mezelf weer zo staan.
Maar ik zeg, dit zijn geweldige anekdotes om te horen. Ja, kan ik als speler zijn dit...
natuurlijk niet door natuurlijk, waar iedereen is. Weet je, en hoe iemand het beleeft, kan beleven.
Ja.
Helemaal in het buitenland. Dus dat is hele mooie...
Maar die wedstrijd, hoe heb jij dat toen beleefd? Hij werd bijna overvallen. En jij ging die wedstrijd in. En wat weet je dan? Welke fase zaten jullie? En hoe is die wedstrijd verlopen?
Namen in ieder geval afstand van Feyenoord. Dus het was best wel een onderling... Feyenoord moest van ons winnen, zeg maar, om richting de Champions League te gaan. We speelden eigenlijk gewoon Champions League plekken.
Ja.
En, dus dat was ook echt een belangrijke overwinning.
Ja.
En Feyenoord had ook een goede ploeg, hoor, met Kalou, Kuit.
K2,
weet je. Dus het was een taaie wedstrijd. We waren wel echt gewoon beter, hoor, de wedstrijd. Alleen het was een stroeve wedstrijd. We hadden ook geen publiek. Die kwam het zaal niet in.
Ja.
Volgens mij zaten ze allemaal te wachten bij het station.
Die zijn teruggestuurd toen.
Dat was toen met al het gezeik.
Dat weet je wel wat je allemaal heeft aangericht. Weet je, die zijn helemaal losgegaan daar natuurlijk.
Oh ja, tuurlijk ja.
Dus ja.
Maar toen, wie scoorde er, hoe ging het scoreverloop?
Nou, het was, even kijken hoor. 1-0 achter, 1-1, 2-1 achter. 2-2, ja. Grigera, die scoorde in de 88ste minuut, een volley in de kruising. Ah, ik scoorde in de 92ste minuut. En ik weet dat natuurlijk ook nog, alsof het gisteren was. Feyenoord had een corner.
Ja, klopt.
Weet je, en die kwam een beetje terecht bij de tweede paal. En op een gegeven moment, moet je nagaan, Yannis Anastasio, die had uit de bal. En ja, ik stond een beetje op dat moment op de 16 meter, op de eigen 16 meter. En hij paaste hem gewoon op Bukhari. En hij zat in één keer 1-1. Maar ondertussen ben ik aan het lopen. Ja. En ik was niet aan het sprinten.
Nee.
Maar ik dacht, ik ben helemaal in mijn eentje. Dat gevoel gewoon.
Ja.
Nog steeds in mijn eentje gewoon. Echt waar. Gewoon, ja. Op een gegeven moment ga je versnellen. En Bukhari miste die kans. En moet je nagaan. Ja, dus Anastasia stond rechtsbek. Trabelsi stond op een gegeven moment rechtsbuiten. Ja. Die was ook doorgesprint.
In de blessuretijd. Door één grote chaos was het.
Ja, het één grote chaos moment was het. En echt, de hele tijd had ik gewend, oké, ik ga nu vrijkomen gewoon. Niemand staat bij mij in de buurt. Ja, Trabelsi kreeg die bal en ik kwam vrij. En schoot die bal binnen natuurlijk.
Ja.
Weet je, dus dat moment.
Maar perfect van, binnen.
Ja, dat is jeugdigheid, joh. Als ik nu denk, dan schiet ze altijd met een steek laag. Ik dacht echt nog van, ze moet omhoog schieten. Ja. Want de keeper gaat liggen. Ja. Maar ging ook gewoon lekker erin. Ja, het is ook misschien een beetje geluk en zeg maar, je denkt niet. Ja, je denkt gewoon niet na over dat moment. En daardoor kon ik ook koelbloedig, zeg maar, zijn.
En dat was ook, want het heeft voor mij een week geduurd voordat ik die wedstrijd ook, want ik wilde het natuurlijk zien. Weet je wilde het moment zien. Alleen, weet je, ik ben toen nog naar een internetcafé gegaan. En daar hadden ze, het stond niet even zomaar op YouTube of zo. Het was natuurlijk met rechten, hadden ze toen een goed dichtgespijkerd allemaal. Ja. En toen weken later was ik inmiddels in Mexico. En toen zag ik, stond ik in een bar. En hadden ze gewoon op tv'tje, hadden gewoon voetbal aan. En toen kwam er een soort Eurogoals-achtig iets, kwam die goal voorbij. Weer staan juichen een beetje. Want het was, voor mijn gevoel, ik heb hem nu ook een tijdje niet gezien. Volgens mij is Freek hem nu aan het
opzetten. Ik ben nu gewoon aan het kijken. Oh. Ja. Zo gaat die podcast. Ja,
maar volgens mij duurt het heel lang.
Maar wat ik vooral opvallend vind, want ik zie hem nu terug, je kunt hem heel makkelijk, alle luisteraars gewoon googlen Maduro Feyenoord Ajax. En daarbovenste zie je gewoon van Ajax TV die 1 minuut, dat hij, is dit Trabelsi, krijgt die bal. Ja. En dit is natuurlijk zo'n shot, die heeft de luisteraar niks aan. Maar op het moment dat Trabelsi die bal aanneemt, dan zijn er toch ook wel 8 van de 10 spelers. Die gaan of zelf lopen schieten, omdat ze dan gaan, of die geven hem terug. Ja. Maar het mooiste, dan komt hij in één gaan pas.
Ja. Ja. Dus maar ik was ook blij dat hij hem gaf, hoor.
Maar dat jij hem zo... we gaan het toch verder analyseren. Zullen luisteraars wel leuk vinden, hè, in de goal tegen. Er zullen ook veel spelers zijn die op dat moment hard schieten. Maar jij schiet niet hard.
Nee, ik schoot altijd al een beetje binnenkant wreef. Dat heb ik ook van Blind geleerd. Die bal hoeft niet hard. Weet je, ook van Gaal trouwens. Die zei dat, weet je. Je kan het beter plaatsen dan hard schieten. Nou, wild vet. Schieten. Dus ik schoot altijd...
Op gevoel eigenlijk.
Maar ook in de A1 bij Ajax. Hè, ik zeg maar, speelde op 6, maar 23 goals, hè, had ik. Hè.
Oh, 23?
23 was... Ik was mede topscorer van de league. En ik zit af en toe te denken van... Hadden ze daar maar beelden van?
Ja.
23 goals, hè.
In deze tijd?
Was ik...
Nou, dan was je met Manchester City geweest.
Serieus.
Maar had je toen niet dat... RTL 5, dat Shell jeugd...
Dat was net daarvoor. Dat heb ik nog meegemaakt.
Van Persie en zo. Ja. Ik baalde wel eigenlijk achteraf, ik zeg van,
Nee, dat was net daarna. Die generatie heb ik nog meegemaakt daarvoor en daarna was...
Weet je wat ook het grappige was? Ik heb ook een anekdote hierover. Mijn broer, die speelde een amateurwedstrijd op hetzelfde tijdstip als die wedstrijd.
Met welke club?
FC Almere.
En tegen?
Was bloedheet was het, dus die mensen zitten allemaal ook die... Achteraf zitten allemaal die wedstrijd te
kijken. Allemaal blote buiken allemaal.
Ja, het zijn op de Ajax en op de amateurclub natuurlijk. Bier te drinken.
Allemaal Ajax-zieden.
En het grappige is, op dat moment scoort hij ook de winnende.
Nee!
Dus al die mensen juichen, denk ik. Die zitten in de kantine juichen. En mijn broer denkt van,
En
al die mensen zeggen van, nee, je broertje heeft de winnende gescoord. Ja,
zomaar stel in zijn tunnel gewoon.
Deze beeld zegt wel Mitea, zie ik ze voorbij. Ja, maar ik zie ook Babel schelden. Het is Babel, maar het is ook eigenlijk, als je zo ziet, bijna een veredelde penalty. Want je zit bijna bij de penalty stip, dat je hem zo eigenlijk de kruisingen stuurt. Ja. Zie je Nadje de Jong,
achter de SQD. Ik ben niet, zeker niet in het eerste toen, was ik niet iemand die veel scoorde.
Max wel.
Maar ik wist ook niet wat ik moest doen, zeg maar. Want normaal ga je naar fans, want ik score en normaal het uitvak, zeg maar, is achter het doel in de Kuip. Dus ik maak zeg maar een bocht en ik denk van, nou, ik ga maar duck out. Weet je, want...
Jawel, maar heel kort even tussendoor. Je was op dat moment 20, denk ik.
Ja.
Was 20. En je had op dat moment... Had jij nog nooit bij nagedacht, als ik bij Feyenoord Ajax winnen maak, wat moet ik doen? Want Arco had op die leeftijd dus al een miljoen keer nagedacht, wat moet ik doen? Ja, of had je erover nagedacht en op dit moment zelf...
Ja, ik...
Hoe moet je dat juichen?
Ja, precies. Weet je, kijk, dit... Ja, misschien denk je wel van, nou, stel je voor dat je de winnende scoort. Ja, ja. Maar als dat echt gebeurt,
ja, dan,
dan zit je, weet je niet wat je moet doen, joh.
Want een paar jaar daarvoor, daar was ik bij toen Van der Vaart scoorde in de Kuip. Dat hij iets te dichtbij, en die beroemde foto ook, dat je die hele tribune ziet schelden en wijzen en zo. Ja. Ja. Maar hoe kwam je ook dichtbij genoeg om dat
dat is mooi hoor, dat kun je zien.
Uitschelden, aanstekers van de gegooid, weet je. Dus
en je loopt naar de dugout toe, en die dugout was toen nog aan de andere kant.
Ja.
Dus dat was, ik zie wel dat juichmoment, daar kunnen de luisteraars ook wel analyseren, dit juichmoment.
Het grappige was, volgens mij, je kreeg ook altijd in die tijd kreeg je gewoon een fles champagne, was man of the match. Je kreeg een heel grote fles champagne.
Zo'n magnum fles.
Naast het veld. Ik stond daar ook nog gewoon in de Kuip, kreeg ik een fles, uitgescholden, je niet weten.
Ja, maar dit is wel een mooi beeld zo, hè? Met z'n allen bij elkaar zo, ja.
Ja, dat waren wel de wedstrijden. Ook volgens mij hebben we gewoon 3 uur gewacht voordat we met de bus weg konden.
Na afloop ging bij die wedstrijd helemaal los, hè? Volgens mij.
Ja. En die Feyenoord waren ook, je moet altijd onder een viaduct. En die waren aan het wachten. En er was heel veel, ook met de Ajax-ieders, zeg maar. Met de Ajax-fans, die hadden heel veel problemen. Want die konden die wedstrijd niet kunnen zien. Ja. Dus er was heel veel onrust na afloop.
Ja.
Maar ja, dat dacht
je staat ook helemaal vrij, inderdaad. Dus je hebt helemaal... Ja, maar het was een... Dikke vette counter, hè? Want Ajax.
Het
is een corner van Feyenoord. Ja. Het begint met een corner van Feyenoord, die wordt weggekopt. Maar jij hebt dat. Op dat moment maak je ook gewoon een sprint van 16 naar 16.
Ja, kijk, hier dacht ik. De kijker ziet het natuurlijk niet. Nee. Of de
maar
luisteraar.
Op het moment dat die corner wordt weggekopt en Bukari gaat, denk je. Ja. Ik moet, heel veel spelers zouden denken: laat me gaan.
Ik dacht van. Ik ga ook mee.
Wel lekker dat hij uiteindelijk prima dat hij hem gemist heeft. Ja, dan had je dit moment.
De luisteraar ziet het niet, maar jullie zitten met z'n tweede video te kijken. Ik kan hem dromen, maar wat ik ook nog goed weet, is dat je ziet aan die Feyenoord-spelers, die hebben het al geaccepteerd. Dat het gaat gebeuren. Die weten gewoon, we're fucked, weet je. Dit gaat gebeuren nu.
Kijk, weet je wat ook is? Feyenoord wilde winnen, nog maar ook vanwege de stand natuurlijk. Ik kreeg een corner en zij dachten van, dit wordt hem. En in één keer wordt het hem niet.
Nee. We doen deze link even bij op Twitter erbij gooien. Dan kan dus als dit aanbreekt, kunnen mensen hem zelf aanzetten. Dan kunnen ze, als we het erover hebben, dan weten we een soort powerpointje, weten waar we het over hebben. Maar het is wel de winnende goal in de 92e minuut in de Kuip. 2-3.
Ik word er nog steeds over aangesproken, hoor. Af en toe.
Is dat echt 15 jaar na dato nog steeds?
Echt waar. Echt toevallig gisteren nog.
Ja, joh.
Ja, echt waar. Van, die goal vergeet ik nooit, jongen. Gewoon niet, hè. Goal tegen Feyenoord. Ja, de goal tegen Feyenoord vergeet ik nooit, jongen. En dan lopen ze gewoon langs. Ja, thanks.
Is het zo, voor mijn beeldvorming, dat toen... was toen de rivaliteit groter? Omdat er toen ook inderdaad de wedstrijden echt nog met uitsupports normaal werden gespeeld. Ja. Voor het eerst niet.
Dat was een meer... dat heel veel problemen. Want ik speelde ook die wedstrijd van Jong Ajax en Jong Feyenoord.
Ja.
Toen in Op de Toekomst, die speelde ik ook.
Met Van Persie toen.
En petjes ervoor op de camera's. En dat was een heel gedoe in die tijd. Supporters allemaal elke week in de fik.
Dat is echt voor de beeldvorming. Het was veel beladen, meer beladen dan denk ik nu.
Anders. Kijk, nu heb je natuurlijk ook sfeervak. En dat was nog echt wel een beetje de positie.
Ik denk ook, zeg maar, in die periode was, ik denk ook met Feyenoord, met alle respect, zeg maar, toen konden ze ook nog, zeg maar, altijd deden ze mee aan de kampioenschap, zeg maar.
Ja.
En dat tegen Feyenoord echt goede spelers ook, hè. Net als Kalou en Kuit. Dus dat gevoel, zeg maar, ook bij Feyenoord, we gaan jullie pakken. Weet je? En er is een tijd gewoon niet geweest bij Feyenoord.
Ja. Het is een beetje naweer van de UEFA Cup die ze vonden.
Op een gegeven moment is het een beetje langzaam weer teruggekomen. Wat zeker dat Feyenoord kampioen werd. En nu zag je een stijgende lijn ook weer met Advocaat, zeg maar, komen.
Ja.
Dat hoop je wel.
Dan krijg je dat ze mooi is.
Dan krijg je echt van beide kanten gewoon.
Bloed aan de paal.
Als je Feyenoord PSV Ajax, dan blijft het allermooiste als die drie... Volle pakken, Nee, dat is echt... Nee, mooi, man.
Ja, fijn.
Echt, ik ben mooi die beelden weer even
Jij zei ook dat shirt, weet je wel. Dat heet dan... in mijn vriendengroep heette dat altijd respectloos. Het remspoor shirt, wel die gele, die gouden. Ja. Maar door die wedstrijd en door die goal is het toch...
Dat heb ik denk ik misschien ook wel. Ja. Weet je, toch, dat is toch een speciaal moment. Dan denk ik toch uitshirt ook.
Ja.
Weet je,
ik vond het Valencia shirt ook. Ik weet niet, heb jij nog het Via gespeeld daar?
Ja,
dat Toyota shirt, zeg maar. Dat heb ik ook met thuis. Die is echt vet.
Ook,
heb je die shirts al bewaard?
Ja, de meeste wel.
Dus, ja, dus, en heb je ook veel shirts gewoond?
Ja.
Dus zeker. Je hebt wel veel hele, thuis.
Ja, ik heb na, ook met het coronavirus, zeg maar, heb je hele huis.
Ja, ja,
ja. Laten we dit maar eens even gaan opruimen.
Je komt dingen tegen.
Want ik ken echt ook shirts met de grote namen.
Ja.
Weet je, dus dat is wel leuk hoor,
ja.
Als je dat denkt.
Ja.
En eigenlijk, dat is ook advies voor spelers, je moet als je wisselt, weet je, ja, doe dat dan. Want als speler denk je, ja. Nou, ik wissel even snel. Ja. Maar ja. Later is het echt leuk om terug te zien, want je hebt toch altijd de herinnering aan de wedstrijd, aan de spelen.
Ja.
En ja, dat had ik dan het eerste.
Dus dat is wel echt
leuk, leuk om te zien.
Hey, heel kort nog tot slot, even Ajax op dit moment. We hadden het vorige week over. Welke positie vind jij dat Ajax, als Ajax nu één versterking moet halen, welke positie vind je dat Ajax wel een versterking...
Ja, het hangt dan natuurlijk af van de spelers. Kijk, je moet eigenlijk een type Sierk
vinden.
Weet je, want kijk, Sierk, je hebt nu heel veel snelheid, zeg maar, als die jongens blijven. Promes, Neres, dan noem ik aan. En,
die Anthony is ook sneller. Ja,
weet je, maar je moet elk iemand hebben die ze kan lanceren.
Ja.
Ja.
Dus dat is super belangrijk. En je zag ook als die jongens er niet waren, die snelle jongens, dan zie ik ook minder. Hè?
Ja.
Ook als er niet rest geblesseerd was en Promes, weet je, en Babel op een gegeven moment. Was in de afgelopen maanden zag je echt dat Ajax geen wapens meer had. Nee. Daarin. Dus ja, je moet iemand hebben die dat verfijnde.
Ja, echt het creatieve, die oplossingen. Ja, maar dat is tegelijkertijd ook de lastigste om te vinden natuurlijk.
Dat is moeilijk. En als je die kan vinden, is het ook wel een prijs.
Ja.
Zit er een prijskaartje aan.
Kun je die in Nederland vinden? Je hebt natuurlijk voor Fox ook al die wedstrijden alles gezien. Vind je dat er in Nederland zo'n type rondloopt?
Ik denk een beetje aan een type Stengs, die dat ook kan. Het is een beetje hetzelfde precies. Ja. Die kan ook op team spelen, die kan ook aan de buitenkant spelen. En die kan er een beetje in zwerven.
Maar bij hem hebben ze eigenlijk nog wel het gevoel dat het eigenlijk een jaartje te vroeg is.
Ja,
en dat kan ik me goed voorstellen.
Ik denk dat, misschien wel, maar toen Sierk kwam hij ook, zat hij speelde ook niet alles in de bos. Hè?
Nee, die was niet on...
Die moet die langzamerhand spelers sterken. En Stengs is denk ik ook wel een potentiële international.
Ja.
Dus daar moet je ook aan denken.
Ja. Ja.
Ook gewoon naar het buitenland toe. Want op een dag als je zich ontwikkelt als Sierk, dan heb je weer 40 miljoen.
Ik zit even te lachen, want ik zit even te denken. Wat er ook in het licht van gisteren natuurlijk en AZ dat als enige ontbreekt. Maar ik vind toch, er moet toch een camera ergens in een stadion van AZ worden opgehangen in die kamer van Huibers op het moment dat gewoon gebeld wordt de Overmars om te informeren naar Stengs.
Welke wil je eerst? Welke
zou
je eerst
doen? Gewoon, ook al wil Ajax hem uiteindelijk niet eens hebben, je moet eigenlijk nu om AZ te zaggen, moet je toch gewoon contact hebben. Want AZ gisteren ook wel het enige club verstek laat gaan bij een vergadering die echt het hele jaar al bekend staat. 12 weken lang is het ook helemaal qua tijdstip bekend bij alle clubs. AZ die dan ook nog eens achter de rug om van Ajax en de KNVB gaat lopen janken dat ze eerste willen zijn. Nou, of janken. Ik vind het niet janken als je het hardop zegt tegen iedereen. Maar niet als je in een vergadertafel zit met Ajax, PSV en je gaat achter de rug om. En dan komt die vergadering waarin iedereen, alle 34 clubs elkaar aan kunnen kijken en tot oplossing kunnen komen. En dan ben je als AZ als enige afwezig. Nou, toen ik het lastig, het was ontzettend kleinzielig gedrag. En ja, in dat kader zou ik het ook wel lachen vinden.
Ja.
Als Ajax nu aanklopt van doen ons Wijndal, Mitchell en Stengs.
Dat is een bijzonder. Qua voetbalbeleid vind ik het een hele goede club.
Ja, toch? Vind ik ook. Vind
alleen
ik ook.
De laatste beslissingen denken van ja, dat ook al anders gekund.
Maar ook, ik snap het
niet. Je zomaar een negatieve lading, terwijl je heel goed bezig bent.
Ja,
maar ik snap ook. Van, het is niet sympathiek.
Ze hebben natuurlijk jaren hier naartoe gewerkt, wel, van een soort moneyball-achtig scheme. En dan flikt het in elkaar.
Jawel, maar Arco, in alle eerlijkheid, dan had je ook niet als een van de eerste een dag na het interview van Overmars moeten zeggen, ja nee, wij staan als AZ en PSV, we staan achter de beslissing, we moeten gestopt worden. Als ze dat niet hadden gezegd, als ze zeggen, nee, wij vinden dat het moet worden afgemaakt, dan had iedereen ook begrepen van, ja oké, dan mag je het ook wel aanvechten.
Ja, ik vind het zonde voor de spelers, zeg maar.
Ja.
Want die spelers hebben hard gewerkt en ook wel gewoon goed gepresteerd.
Ja.
En dan, daar wordt niet meer over gesproken bijna. En dat komt niet over slot, maar je praat nu alleen maar over kijken
over hoe AZ zich gedraagt. Ja.
Dus ik wil zeg maar altijd het onderscheiden het gedeelte met het bestuurlijke gedeelte.
Ja.
Dat is eigenlijk hetzelfde als met Ajax
destijds.
In mijn tijd gebeurde. Ja. En je spelers denken ook van ja, zit ik bij AZ, daar kunnen wij niks aan doen.
Nee.
We hebben wel goed gepresteerd en niemand praat erover.
Nee. Ja. En daarin kan wel zo zijn, dat vind ik voor komend interessant, als die transfermarkt, dat blijft allemaal een beetje stil liggen daarbovenin. Dat kan wel in het voordeel van AZ zijn. Want ze zijn al die jonge gasten, ze hebben allemaal doorlopende contracten nog lang. AZ die houdt de poot redelijk stijf. Ja. Als zij met deze ploeg, Slot, met deze ploeg, redelijk met deze ploeg, komend seizoen in kunnen. Het zijn wel jongens.
Ja, maar ook, het zijn ook interessante jongens, hè? Ja. Als ze net niet te duur zijn.
Nee.
Kijk bijvoorbeeld met Van der Beek. En normaal gaat de club nu met het coronavirus, denk ik, ja. 50 miljoen of 40 miljoen, vind ik niet,
nee.
Weet je. Maar 15 miljoen, en dan kom je een beetje bij AZ.
Ja, weer, ja nog een keer een gokje.
Maar hoeveel zou AZ voor Stengs vragen, denk je?
Aan Ajax?
Ze hebben een Raiola, hè? Ze hebben Raiola. Dus
heeft die Raiola?
Raiola is toch, ja, hè? Ja, ja. Stengs boven doen Raiola, nee, volgens mij. Ja, dat
AZ
is...
gaat gewoon alleen maar zeggen, wij verkopen niet aan Ajax. Tot er echt 25 of zo, en dat gaan ze natuurlijk ook niet doen.
Nee, ja. 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 Maar je hebt wel gelijk in, dan zullen ze hem eerder, dat is een beetje toch een beetje een...
Ik denk dat clubs, sterker nog, ik weet dat clubs juist daardoor gaan kijken.
Ga kijken daar, ja.
Ja, het is interessant.
Maar moet Ajax het doen? En hoeveel zou Ajax moeten bieden voor, hoeveel zou Ajax nu voor Stengs moeten bieden? Even, ja, ik vind het heel lastig, zeg maar, want je hebt die nieuwe waarde niet.
Opties, kijk, je moet opties, zeg maar, is kwaliteit kijken, ja, natuurlijk, maar je moet ook een beetje naar de prijs kijken en ik weet niet welke opties er zijn, of in het buitenland, ja, dat er spelers zijn die misschien 10 miljoen goedkoper zijn.
Ja. Dat je niet een international hebt.
Ja, maar geen international, ja, daar moet je naar kijken. Dus ja, je moet ook niet die van je eigen portemonnee zijn, vind ik.
Maar de andere
zijn je echt als enige er is, maar ik geloof dat er in het buitenland, ja, ook wel spelers zijn die die rol op
dat denk
nemen.
Ik ook wel. Maar, dan wel, maar het, waar daarin het wel zit, daar hadden we het vorige week over. Kijk, Anthony hebben ze nu, hè, dat vinden ze echt een hele goede voetbal, daar hebben ze veel voor betaald. Maar ze zijn allemaal nu bij Ajax van rustig. Neres heeft ook een half jaar nodig gehad. Ja. Jij weet, als geen ander buitenland. Ja. Hij heeft tijd nodig, dus we gaan niet vanaf dag 1 ervan uit dat hij, hè, de basisspeler is. Ja. Dus we gunnen hem ook de tijd en we hopen dat het snel gaat. Ja. Dus dat houdt in, als je dat zegt, dat houdt dan ook in, als je volgens mij een beetje beleid voert, dat als je dus nog een keer, hè, die grote vis wil halen, dat je dan dus wel kiest voor iemand die er wel direct kan staan. Ja. Want je gaat niet ook nog eens een speler. Dus dan kom je eigenlijk bij Nederlandse spelers uit, of buitenlandse spelers, of stadies die de Nederlandse competitie kennen. Ja. En dat lijstje, ik vind, dat is niet zo'n lang lijstje.
Nee, zeker. Dus dat wordt echt een opgave voor overmars. Ja. Ik ben benieuwd, en voor de scouting, hè, natuurlijk.
Ja.
Hè? De scouting,
ja. Ja, hier zijn ze natuurlijk al maanden mee bezig. En helemaal ook, alleen het is best wel lastig door corona, doordat je weet niet precies wat de maatstaven zijn qua bedragen. Het is best wel een...
Nee, daarom. Weet je, en je moet eigenlijk kijken naar spelers in die echt de grote league, zeg maar.
Ja. Ja.
Die net niet, bijvoorbeeld Mahrez of zo, weet je. Dat je die kan, zulke spelers, die verdienen natuurlijk wel veel meer.
Ja, ze moeten er net zin in hebben.
Weet je, maar ze moeten ook zin in hebben van, wat kun je bieden? Ja. En Champions League en
wat Tadić natuurlijk had.
Zoiets, weet je. En zulke spelers moet je misschien... Ja.
Hey, vind je niet, want ik vind eigenlijk, ik snap inderdaad qua creativiteit, ik vind eigenlijk ook dat er een verdedigende middenvelder
komt.
Maar een echte verdedigende middenvelder waar we het over hadden van...
Ja. Gewoon ook een bal afpakken.
Ja, type Nigel de Jong. Type,
Martinez kan dat in principe wel, vind ik. Maar wat jij zegt, als dat zou kunnen, zou ik dat ook doen. Het is altijd gewoon lekker als je op papier misschien minder bent.
Ja.
En je hebt een wedstrijd vraag ernaar.
Ja. Je merkt het ook een beetje in die laatste wedstrijd dat ze met z'n allen aan het aanvallen waren en die deur open stond en elke counter was een...
Ja, maar dat was ook met Matthijs de Ligt bijvoorbeeld.
Precies.
Die stond daar en af en toe was het gewoon 2 of 3 tegen 1 en hij loste het op.
Ja. Ja.
En als je goed kijkt, denk je van, dan komen ze goed weg.
Ja.
Wat een tackle.
Ja.
Maar als je die tackle niet hebt, is het de kans.
Het zijn de kwaliteiten niet. Ja.
Dus daar moet je, dat was eigenlijk al toen al, was het qua kansen, was het eigenlijk dat het open stond.
Ja.
En daar moet je dus ook naar kijken, inderdaad.
Weet en een beetje lengte. Je zegt, Martinez doet het goed, maar iemand van jouw lengte, op zijn minst, alsjeblieft.
Precies. Eigenlijk één speler per linie zou altijd lekker zijn. Huntelaar heeft nu verlengd.
Generatie.
Een beest is dat, hè?
Ja.
Die blijft...
Ongelooflijk, hè?
Die wil altijd scoren.
Ja.
En de tegenstander weet dat en de medespelers weten. Zij krijgt ook altijd de bal gewoon.
Ja. Er zit zoveel...
Er is nog zoveel gif in, dus dat is gewoon lekker. Als je die achteraan hebt,
Dat
is de laatste kwartier. Je weet gewoon van hij wil scoren.
Tuurlijk.
Dus dat is lekker.
En ook in die goal, ja.
Mannen, Edwiges, mag ik je heel erg bedanken voor je komst. Het is nu eind juni. Zullen we afspreken of ze mogen we je vragen om eind komend seizoen weer langs te komen?
Zeker.
Dan kijken we
weer die eigenlijk. Dan kijken we terug en dan gaan we nog een keer die koppen bij de reizen.
Gaan we met Lego poppetjes gaan we hem naspelen.
Ja. En dat is wel met dit soort momenten. Het was een fantastisch moment helemaal als ik Arco zo hoor. Maar ik kan me ook voorstellen hoe verder dit weg is, hoe groter dit ook wordt natuurlijk op het moment.
Ja, maar je krijgt die klassieker is iets speciaals. Dus je krijgt altijd zeg maar...
Rond de klassieker bellen ze je op. Ja,
dan krijg je heel die oude wedstrijden te zien.
Nou, je hebt gewoon je plekje verdiend. Je hebt je plekje verdiend in zoveel hoofden en harten daarmee. En je noemde net zelf ook David Ent, weet je. En dan het lijkt me ook, dan worden op dat, vanaf dat moment worden ook dat soort verhalen over jou verteld. Weet je, dat lijkt me zo vet. Je
bent kijk, ik vind het grappig. Als speler besef je niet waar mensen zijn, zeg maar. En hoe mensen beleven. Dus jij was dan in Guatemala.
Ja.
Dus dat zijn voor mij de leuke dingen. Weet je, en om later te horen. En iedereen heeft zijn eigen belevenissen.
Ja. En je kunt je ook wel een beetje visualiseren hoe hij daar op een leeg dorpsplein op een avond kijkt als jouw naam op de schermen daar.
Dat zijn leuke verhalen, weet je. En heel veel, vaak als speler, denk je niet over na. Je wil gewoon die wedstrijd spelen.
Ja, je wil winnen.
Maar iedereen heeft zijn eigen verhaal.
Ja.
Ja, heel vet man.
Hey, dankjewel. Dankjewel. Veel dank en veel succes komend seizoen met Almere.
Allee.
Ajax is Ajax, and what does that mean?
Then we are the best one.